Yes.
Dames en heren, het is 8:00. Goedenavond. Verzoek u al een plaats te nemen. Ik open de... Mag ik ook verzoeken om de zaal verder te ontruimen? Ik open de vergadering van de Raad van de Gemeente Nidalo. Allen van harte welkom, raadsleden, collegeleden, steunfractieleden, pers, ambtelijke ondersteuning en overige belangstellenden, ook de luisteraars via Nidalo Lokaal en de kijkers via internet. Allen van harte welkom. Agenda punt 2. Opening nog even mededeling van afwezigheid. Afwezig zijn mevrouw Buis, de heer Meerman en de heer Talens, alle drie vanwege ziekte. En ook afwezig is de heer Vrieling van het college. Goed, gaan we over naar agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda.
Voorzitter.
Heer Kalk,
ik zal even aan. Ik zou willen voorstellen om de punten 13 tot en met 23 in één keer te behandelen. Omdat daar een behoorlijke mate van verwantschap aanwezig lijkt.
Ik weet dat er op in ieder geval één punt nog wel woordvoering gevraagd wordt. Dus ik wou daar toch maar eventjes langs opgaan en gewoon de agendapunten even aflopen en dan ook heel snel afhandelen. Dat kan heel snel. Er hebben zich niemand wenst gebruik te maken van het vraagrecht. Er zijn ook geen insprekers. Ik wens u wel op attent te maken dat er een vast aantal T-stukken voor deze vergadering zijn geagendeerd. En die zijn met name bedoeld voor de uitvoering van het sociaal zekerheidsstelsel. Daarover is op 30 november jongstleden een uitvoerige inhoudelijke uitleg geweest. Ik heb begrepen dat dat ook naar tevredenheid van de aanwezige raadsleden is geweest. En daarnaast zijn ook nog vragen van D66 en GroenLinks digitaal beantwoord. Dus ik hoop dat we de vergadering toch met enige vlotheid kunnen afhandelen. Ik vraag uw medewerking. De agenda zoals die voor ligt, kunnen we die gaan afhandelen? Al dus besloten. Agenda punt 3. De besluitenlijst van zowel dinsdag 17 november als van dinsdag 24 november. Iemand daarover het woord? Zo niet. Dan is daarmee vastgesteld. Als mede de actielijst. Dan gaan wij over. We laten agenda punt 4, 5 en 6 voor wat ze zijn. Gaan wij over naar agenda punt 7. Het gemeentelijk milieuprogramma 2010. Dat is overgekomen van de vorige raadsvergadering. Staat dus nu als eerste bespreekpunt geagendeerd. En het gevraagde besluit is het milieuprogramma 2010 vast te stellen. En daarvoor ook een budget beschikbaar te stellen. Wie wenst daarover het woord te voeren?
Van den Bergen. Tineke van den Bergen. Prins. Zuiker. Pieters, Hogeboom, Brink en Kremers.
Pieters, Hogeboom,
Brink en Kremers.
Ik geef het woord aan de heer Prins.
Dank u wel, voorzitter. Overgekomen van de vorige keer, toen was het in ieder geval zo dat we vonden dat het handhavingsprogramma voor het milieu in het totale kader moest worden gesteld. Wij hebben vandaag een volledig handhavingsprogramma is voor ons klaargelegd. Daar heb ik natuurlijk nog niet naar kunnen kijken. Even snel doorbladeren, maar dat zegt niet zoveel. Vorige keer hadden we dan ook nog gezegd dat we wat moeite hadden gehad met het beschikbaar stellen van het budget. Nu dat andere programma en dat we die op de 16e februari gaan behandelen. Nou, dan is wat mij betreft het budget ook akkoord. Wat we wel vinden is dat er met name de resultaten in het milieuprogramma zwak zijn geformuleerd. En ik had ook graag gezien dat daar toch een beetje een link was gemaakt naar de werkgroep kadernota. Waar we ook met diezelfde zaken lopen te worstelen om resultaten wat meer smart te formuleren en op die manier te zorgen dat wij ook er beter naar kunnen kijken. En het in ieder geval iets wat ik mee wil geven aan, ja, dan niet meer dit college, maar het volgende college, om voor het milieuprogramma 2011, om daar dan wel beter naar te kijken. En verder kunnen wij akkoord gaan. Dank u wel.
Dank u. Het woord is de heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij lezen op bladzijde 8. Op bladzijde 7 in dit stuk dat BMW bevoegd gezag gaat worden voor de bedrijven waarvan de milieuzaak nu nog onder de bevoegdheid van de provincie valt. Kan het college aangeven of hier financiële consequenties aan verbonden zijn en zo ja welke? Bij het geluidsbeheer wordt aangegeven dat de voorkeurswaarden zo min mogelijk worden overschreden. Is het niet duidelijker om deze waarden op een manier vast te stellen zodat de overschrijding niet nodig is? De fractie van de VVD wil graag heldere, duidelijke en naleefbare regels. Deze duidelijkheid wordt in onze optiek niet bevorderd door bijvoorbeeld luidgaan van afwijkingen. In 2010 gaat er voor nieuwbouw een bijgestelde EPC-norm van 0,5 gelden. Deze norm geldt alleen voor Noord-Nederland. Dat dit van grote invloed is op de stichtingskosten van nieuwbouwprojecten is overduidelijk. Er stond vanmorgen een stukje in de Telegraaf dat de gemiddelde woning met die aangepaste normen 10.000 tot 15.000 euro duurder wordt en dat er bij de consument heel weinig behoefte aan is. Over deze norm, die instelling van de nieuwe norm met ingang van 2010, hebben we een vraag. Op welke wijze is dit gecommuniceerd? En wat gebeurt er in concreet met de vergunningaanvragen die in 2009 zijn voorbereid en in 2010 worden ingediend? Want die bijgestelde norm van 0,5 die is nogal van grote importantie voor de manier van bouwen. Op bladzijde 10 wordt nog gesproken over de financiering na 2011. Kan het college aangeven aan welke bedragen we moeten denken waarvoor geen structurele middelen beschikbaar zijn? De VVD-fractie vindt dat we met ambities verwoord in dit milieuprogramma wel een plafond zitten. Wat ons betreft hoeft het vooral niet meer. Bij ons zijn er al wat stemmen die zeggen het kan hard wel een beetje minder. Er wordt nu steeds duidelijk het feit dat wij vinden dat het plafond zit wordt ook gevoed door het feit dat er steeds duidelijker wordt wat de financiële consequenties van deze ambities zijn.
De meneer de voorzitter, even ter interruptie.
De heer Van Bombergen, ja. Even wat je naam.
Met aandacht heb ik meneer Pieters over de EPC-norm 0,5 horen praten. Meneer Pieters weet misschien ook wel dat die norm 0,3 wordt, dus nog veel strenger.
In de toekomst, voor heel Nederland.
Ja, nee, ook voor...
Wij lopen hier in Noord-Nederland, lopen hier op Vernemming. Ik wil ook nog even zeggen dat wij jullie anders behandelen door de interrupties en de vragen die jullie stellen, die zullen wij beantwoorden, zover als ons in het vermogen ligt. Bij jullie gaan er wat anders bij om.
Schriftelijk?
Ik vind het voor een fractie die het debat altijd hoog en vaardig heeft, wat vreemd om vragen die gesteld worden niet te beantwoorden.
Dag lieverd.
Van Bombergen, heeft u nog verder een toevoeging aan deze interruptie?
Het verbaast me even van de heer Pieters over de bouwplannen, ook over nieuwe stukken. En nu zit hij te praten over, wij zitten aan het plafond, terwijl wij hier aan het begin zijn. En dat vind ik heel erg jammer van meneer Pieters.
En in de beleving van de VVD-fractie, en daar zullen we in de toekomst ook een handel zitten, maar aan het begin van wat betreft de milieueisen die gesteld kunnen worden om op economische en verantwoorde wijze nog te bouwen.
Dus zoals ik u hoort, u bent tegen de nieuwe stukken waar u voor bent gestemd?
Wat zegt u?
U bent nu voor
de... Wij zijn tegen een verdere opvoering van de milieueisen en de normeringen die gesteld worden aan de bouw, nou, en die de kosten verder veroveren.
Daar ben ik heel blij om dat te horen, dat wij een medestander hebben dat de nieuwe stukken een andere wijk moeten.
Meneer Van Bombergen, zo is genoeg. De heer Pieters, u kunt doorgaan.
De wijze waarop gewaagde krediet wordt gefinancierd, ook bij de VVD ook vragen op, was het niet duidelijker geweest om al in de begroting deze krediet mee te nemen? Dat was het,
Tot zover?
Ja.
De knopje dan wilt indrukken. Het woord is aan de heer Brink, Gemeentebelang.
Ja, voorzitter, ook over het milieuprogramma 2010. Het is een wettelijk voorschrift dat elke gemeente jaarlijks een milieuprogramma opstelt. En in dit milieuprogramma geeft het college ook duidelijk aan wat haar ambities zijn en welke speerpunten dit oplevert. Sommige ambities roepen bij de fractie van gemeentebelangen wel wat vragen op. Bijvoorbeeld over de verwerking van de biomassa samen met Haren, Zuidhorn en Staatsbosbeheer. In hoeverre wordt hier gekeken naar het energierendement van het verwerken van biomassa? En wat wordt er bedoeld met de zinsnede de benutbaarheid van het landschap in dit verband? En voorzitter, over de wijk Nieuwe Stukken te Vries. Dit zal de meest duurzame wijk moeten worden van Nederland. Uit de media kunnen we opmaken dat er meer gemeentes zijn die deze ambitie hebben. Wordt dit een wedloop? Of moeten we de uitdrukking bijstellen en zeggen één van de meest duurzame wijken van Nederland? Om duurzaamheid ook betaalbaar te houden. Hetzelfde wat de heer Pieters eigenlijk ook al aanvoerde. Mijn fractie is van mening dat de gemeente hierin een eigen koers moet volgen. Waarbij de realiteitszin niet uit het oog verloren moet worden.
De heer Van Monbergen, Leef Bartinalo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben vanavond, Leef Bartinalo heeft niet over de biomassa en ook niet over de EPSO-norm. Een tijdje geleden hebben wij hier zitten praten over rapporten, heel veel rapporten. Iedereen krijgshaftige taal werd hier geuit. Nu heb ik op bladzijde 12 een matrix voor resultaten, heet dat. En daar gaat het eigenlijk een deel vanavond over. Hoeveel handhavers hebben wij eigenlijk bij de gemeente Tinalo? Handhaver staat hier boven. Ik zie er eentje. Wij zijn op volle sterkte. En we hebben een vacature. Gelukkig wordt die opgevuld. Hebben we er twee. Twee handhavers. En we gaan dat allemaal met die twee handhavers doen wat we hier allemaal hebben besproken. Natuurlijk is er nog even een bodemspecialist. En we hebben een juridische handhaver. Tel ik die uren bij elkaar op, dan zit ik op 2864 uur. Aan de andere kant, op bladzijde 13 staat boven, maar wij gebruiken 3452 uur. Dus we hebben nog een halve vacature van 588 uur. Graag wil ik daar ook wel eens even informatie over hebben. En dan, als we toch bij de lijstje zijn, als we die uren delen op het aantal wat het kost. Kost een medewerker van een gemeente Tinalo kost 65 euro per uur. We gaan iemand inhuren. We hebben al gezegd, die dure bureaus, potje aan dikke, maar dat moet anders. Maar goed, dat om het activiteitenbesluit. Dus vragen we 60.000 euro voor. Dat stemmen we vanavond mee in. En dan moeten we 170 bezoeken voor afleggen. Van 10 uur per bezoek, de 700. En die kosten 35 euro per uur. Ja, daar zitten wij als Leef Bartinalo al met onze dure ingenieursbureaus die we altijd inhuren. Nee, die zijn heel goedkoper. Dus dat is ook, hoe ga je daarmee om? Dat is moeilijk, vind ik. Ook slaan wij daar weer een figuur in. En dan lezen we het rapport. En dan verbaas ik mij, ik zal het voor de lezers even, of voor de kijkers, internetgebruikers even voorlezen. Groningen Airport Eelde is bezig met een project om de luchthaven te verduurzamen en daarmee de meest duurzame luchthaven van Nederland te worden. De insteek is om daarbij allianties met andere Europese luchthavens aan te gaan. De gemeente is bereid om een financiële bijdrage te leveren aan het project. Dit kan gefinancierd worden uit het budget investeringen in een duurzame leefomgeving. Ja, natuurlijk, u kent Leef Bartinalo, wij zijn voor vliegveld of airport Eelde, laten we het zo noemen. En wij zijn ook natuurlijk dat zij duurzaam worden, maar wij willen wel even weten hoeveel gaat er nou eigenlijk de kosten van. En waarom is onze wethouder nog één keer voorstander van het vliegveld Eelde? Dat zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar, zo voor de verkiezingen. Ja? En dan over het wonen in nieuwe stukken. Ja, wonen in een thermoskan. Nou, daar willen we verder vanavond niet meer op ingaan. Dit was onze bijdrage. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u wel. Zoals we allemaal weten is gisteren in Kopenhagen de klimaattop begonnen. En hopelijk kunnen wereldwijd afspraken gemaakt worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op gemeenteniveau moeten wij hier ook expliciet beleid over opstellen. De gemeente doet al veel aan energiebesparing, vooral bij nieuwbouw en bij nieuwe accommodaties. Maar een klimaatbeleidsplan missen we nog in Tinarlo. En dat is toch jammer voor een gemeente die de koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling wil zijn. In de komende nieuwe raadsperiode zal het opstellen van een klimaatbeleidsplan voor GroenLinks een belangrijk onderwerp vormen. Een nieuw college moet wat GroenLinks betreft ook ambitie tonen op het gebied van duurzame energie. Energiebesparen is uiteraard belangrijk en blijft belangrijk, maar de volgende stap in Tinarlo moet zijn duurzame energie opwekken. Waarschijnlijk zullen we hier de samenwerking voor moeten zoeken met andere gemeentes, of mogelijk kan er een duurzaam Drents energiebedrijf komen. Hoe dan ook, op het gebied van duurzame energie moeten we niet achterblijven in Tinarlo. Energie besparen en duurzame energie opwekken zijn ook zaken die bij andere organisaties in de gemeente spelen. Bedrijven, woningbouwverenigingen en particulieren hebben hier ook ideeën over en willen meedoen aan deze nieuwe ontwikkelingen. De gemeente zou deze partijen kunnen samenbrengen door bijvoorbeeld een gemeentelijke klimaattop te organiseren. Met zo'n klimaattop kunnen alle partijen inzicht krijgen in wat een ieder doet of zou willen doen om de CO2-uitstoot terug te dringen, energie te besparen of alternatieve energie op te wekken. Kunnen afspraken gemaakt worden over samenwerken en heldere doelstellingen worden geformuleerd. Komend jaar zullen veel gemeentes een lokale klimaattop organiseren. Deventer en Nijmegen hebben inmiddels al een succesvolle klimaattop gehouden. En een klimaattop of een vergelijkbaar evenement past bij uitstek bij deze gemeente die een inspiratiebron voor duurzame ontwikkeling wil zijn. Tot slot heeft GroenLinks een aantal vragen aan het college. Op het gebied van handhaving moet de gemeente een inhaalslag maken. Dat kost 3 jaar lang €60.000 extra. Graag willen weten van het college of er wordt verwacht dat voor de handhaving de komende jaren nog meer geld beschikbaar moet worden gesteld. We denken aan capaciteitsproblemen, onder meer die voortvloeien uit de verplichte functiescheiding bij handhaving en vergunningverlening. En de kosten die te maken hebben met het verbeterplan naar aanleiding van de VROM-inspectie. Dan het volgende punt. Per 1 januari zal er voor 100% duurzaam worden ingekocht. We zouden graag meer inzicht willen in hoe dit nou in de praktijk uitpakt. Wat is er bijvoorbeeld veranderd in de inkoop van catering nu we duurzaam zijn gaan inkopen? En hoe is de duurzame inkopen werkwijze inmiddels geborgd in deze organisatie? En wie maakt de afweging met betrekking tot duurzaam inkopen? Wellicht kunnen deze aspecten in een aparte informatieavond aan de Raad worden toegelicht. Tot slot, het is goed te lezen dat de sloksubsidies zijn toegekend. Kunnen we nu eindelijk een begin maken met deze projecten? De slokprojecten zijn vooral gericht op nieuwbouw en huurwoningen. En graag horen we van de wethouder of er ook al nieuwe plannen zijn om energiebesparing bij particuliere woningbezitters te gaan stimuleren. Tot zover.
Dank u wel. Wordt het aan de heer Kremers, CDA.
Met zoveel sprekers voor mij kan ik heel kort zijn. Want veel is al gezegd, dat ga ik niet meer herhalen. Maar ik wil even aansluiten op de vraag van GroenLinks, mevrouw Suiker. En dat gaat inderdaad over de slokprojecten. Want een van de slokprojecten is parkmanagement, zoals het daar gemeld staat. Kan het college ons uitleggen wat u verstaat onder parkmanagement en wat dan de relatie is met het milieuprogramma? Dat is het enige wat we willen weten.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, een milieubeleid hebben we vastgesteld en nu volgt er een milieuprogramma in. GroenLinks heeft al een nieuw milieubeleid hier voorgesteld voor het volgend jaar, merk ik. Het is papier en dan zie je ook hoe de papier eigenlijk in de realiteit uitpakt. Want u wilt met het geluid een standstill principe. De voorkeursgrenswaarde voor geluid wilt u zo min mogelijk overschrijden. En als we het plan Grooteveen nou erbij pakken, dan zien we dat er 13 woningen, dus dat is meer dan 6% van het aantal woningen, dus boven die voorkeursgrens uitkomt. En dan zie je hoe dit dan uitpakt, zo'n beleid. wil toch wel een toelichting hierover. En ik neem aan dat de VVD eigenlijk eenzelfde vraag had over de overschrijding. Dan ook nog iets waar we ook mee te maken hebben gehad met de projecten die wij nu als raad te behandelen krijgen. Dan zie je, dan lees je opeens dat er bouwvergunningen gegeven worden. Het zijn burgers die gaan bouwen. En dan zie je toch dat er gebouwd wordt met tropisch hardhout, dat er zink wordt toegepast. Ik denk, ja, we hebben toch geld om voorlichting te geven. Hoe doet u dat dan? Want ja, papier en werkelijkheid liggen toch wel uit elkaar. Iets over dat vliegveld, dat vonden we toch wel verbazingwekkend. Dat u wilt investeren in een duurzame leefomgeving. En dan het vliegveld, juist een zo min mogelijk duurzame vorm van transport, dat u die financiële bijdrage wilt leveren. Het is natuurlijk prima dat een vliegveld een duurzaam vliegveld wil zijn. Dat juichen we alleen maar toe. Maar dat u juist uit deze pot van duurzame leefomgeving geld wilt geven, vinden wij niet passend. Bovendien moeten vliegtuigen en vliegvelden binnenkort ook voldoen aan een CO2-emissierechten. Dus nou, de toekomst zal wel leren hoe dat uitpakt met zeg maar, de kosten van het vliegen. Nou, verder de andere opmerking kunnen wij eigenlijk wel ondersteunen die GroenLinks ook heeft gemaakt. Die 60.000 euro, dat is dus 3 keer incidenteel, begrijp ik. En ja, het is niet anders, maar we willen wel graag dat er een goed milieubeleid en tot uitvoering wordt gebracht.
Tot slot, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. Uw collegeprogramma 2006-2010 wordt ten tonele gevoerd met de ambities, waaronder die van koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling. Mooie doelstelling, prima. De vraag is of het reëel is. Het is duidelijk geworden, en ik refereer aan de discussie van 17 november, dat er werk genoeg te doen is op het terrein van de eigen handhaving en het inrichten van de eigen organisatie. De managementletter noem ik hier. In de notitie wordt nogal eens geschreven over 100%, bijvoorbeeld 100% duurzame inkoop, heb ik zojuist ook al over gehoord. Dat is mooi, maar ook in relatie tot wat ik zojuist gezegd heb, wil ik u op wijzen dat, naar de mening van de ChristenUnie, 75% duurzaam ook al heel mooi is. En dan is dat ook al meer dan wat landelijk gepresteerd wordt. Dan, voorzitter, vragen wij ons af of het wel verstandig is om de bedrijven controles te laten uitvoeren door externe mensen. Het is onze zinziens beter om dat met eigen mensen te doen, vooral met het oog op de toekomstige handhaving. Relatiemanagement noemen we dat. En ik wil dan in dit verband ook spreken over die 60.000 euro. Dat is nu de derde keer in successie dat er extra geld bij moet. Ja, vanuit de Archie met een mededeling dat als de jaarrekening een matig saldo geeft dat het dan teruggaat. Nou, ik denk dat we daar maar niet te vast op moeten rekenen, want de jaarrekening hebben we vastgesteld met een tekort. En daar moeten we voorlopig maar van uitgaan, althans de najaarsnota met het tekort vastgesteld. En we moeten voorlopig maar van uitgaan dat dat zo is, dus ons maar niet te rijk rekenen. En als we nu in de vorige vergadering, de begrotingsvergadering, gesproken hebben over besparing op de personeelskosten. En we hebben dat geaccepteerd, 5% of een vast bedrag is ook genoemd. En we gaan nu op deze manier de gaten dichten. Voorzitter, we zijn gauw aan het eind dan wat onze mogelijkheden betreft. En ik zou toch graag willen dat de wethouder, dat u hier toch nog wat op ingaat. En dat u eigenlijk de toezegging doet om toch nog eens scherp binnen de eigen mogelijkheden te kijken. Duurzaam inkopen is een van de speerpunten. Ik wil u vragen of daar ook duurzaam personeelsbeleid onder gaat vallen. Het social return, een bekende term bij sommigen. Het streven naar het inhuren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tot zover. Ik dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Assis.
Dank u wel.
Voorzitter, eerst in algemene zin. Een aantal mensen komen met zaken en vragen die in mijn ogen al behandeld zijn bij de behandeling ongeveer een jaar geleden van het milieubeleidsplan. Dit is een uitwerking. We hebben toen vrij uitvoerig een meerjarig milieubeleidsplan vastgesteld, breed gedragen door de Rijk. En dit is dus als het ware een soort actieplan, wat gaan we het komende jaar doen. Dus je moet ook in dat licht bezien, het is geen nieuw beleid. Het is iets wat u al heeft vastgesteld en waar wij een soort uitvoeringsnotitie van maken. Hoe gaan we dat handen en voeten geven? En dan krijg je discussies over hoe ga je zorgen dat de resultaten zo hard en duidelijk mogen geformuleerd zijn. Nou, u bent op verschillende programma's in gesprek met het college in de concerncontrole. Nou, ik denk dat we daar wel uit gaan komen. Dat is een zoeken. Dat willen we allemaal graag, dat er heldere resultaten staan. Maar hier wordt niet iets nieuws bedacht. Dus dat moet u wel in voor ogen houden. Het is puur een uitvoeringsplan voor één jaar. Het tweede wat heel belangrijk is, en ik merk dat daar toch discussies weer op gang komen rond het klimaatbeleid. De kranten staan er vol van. Wat is waar, wat is niet waar en wat draait het allemaal om? Het is duidelijk dat de CO2-toename er is. Dat is keihard, dat is aangetoond. Ook is het duidelijk dat die komt door menselijk handelen. Want je hebt altijd een forse uitstoot in normale cyclus, dat is ook aangetoond. Dus onze natuurlijke cyclus geeft CO2-uitstraling, dat is het merendeel. En er zit een kop op en die veroorzaakt met name het handelen van de mens. En dan krijg je een hele discussie, heeft dat toch gevolg dat de temperatuur fors omhoog gaat? En hoe snel gaat die omhoog of niet? Ik ben gisteravond bij het klimaatdebat geweest in Den Haag. En ook daar was een hoogleraar die vanuit zijn hoedanigheid Wageningen riep dat het aan alle kanten klopt. Maar het ook niet zo interessant is om het zo absoluut te zien. Het gaat erom dat je met elkaar constateert dat de temperatuur omhoog gaat. En het keiharde bewijs, het ligt er precies daaraan, is interessant. Het enige wat we weten is dat als de CO2 te fors stijgt, dat ook de temperatuur omhoog gaat. Dat is het enige wat vaststaat.
Voorzitter, de stijging van de temperatuur die je zo stellig neerlegt, die worden vele wetenschappers betwijfeld. Ik heb het weekendstuk in de Elsevier gelezen, ja, waarin duidelijk aanstaat dat de temperatuur over de hele wereld sinds 1998 weer met 1 of 2 tiende graden gedaald is. Dus het wordt ernstig in twijfel getrokken. Er wordt zelfs een verdraaiing van de feiten. Er wordt verweten dat er een verdraaiing van de feiten plaatsvindt. Dus ja, de stelling waar u dit feit neerlegt, komt op mij wat bevreemdend over.
Ja, Assis, ik breng het niet stellig. Ik probeer juist de nuancering erin aan te brengen. Nee, u luistert niet goed. Ik zeg, het enige wat we zien is dat de temperatuur wel stijgt als je het langdurig gemiddelde bekijkt. En mensen die gaan nu een aantal jaren uitlichten, daar hebben we het niet over. We hebben het over de totale stijging sinds een bepaald aantal tientallen jaren. Daar hebben we het over. En daar is iedereen over eens dat die stijging er is.
Meneer Pieters, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mag de wethouder toch wel op wijzen dat elke daling inzet. Als de daling over 100 jaar in 1998 is ingezet, dan kunt u niet zeggen dat dit een kortdurige daling is. Ja, een proces van daling of stijging begint
uit. Goed, u hoort bij de ontkenners, dan moet u dus voor uw rekening, daar geloof ik verder wel. We komen er toch niet uit, dus daar heb ik niet zoveel zin in. Het tweede wat belangrijk is, en daar zijn we het allemaal wel over eens, dat de minerale grondstoffen afnemen. Dat is keihard aangetoond en dat kunt u niet aanvechten. Dus we hebben sowieso een probleem in de toekomst dat we geen brandstoffen meer hebben voor toekomstige generaties. Dat is een dilemma aan het worden. Behalve steenkool, en dat is het meest vuile wat er bestaat. Ook daar zijn we het over eens. Ja, dus dat is een dilemma. Tweede wat we zien, en dat in de wereld, in het kader van bepaalde meteorologische omstandigheden, ene gebied droogte ontstaat, ander gebied te veel water en dat soort zaken. En dus, ik denk dat je iets moet doen. En dat hebben wij in het collegeprogramma verwoord en dat is omgezet in actie. En het is u goed recht om te zeggen, van het mag niet een onsje minder, maar het college vindt dat wij volop door moeten gaan om te voorkomen dat we onnodig grondstoffen verbruiken en dat het ook zo gunstige effecten heeft. En dan kunnen we eindeloos twisten of het effect heeft wat u zegt, dat heeft het niet. Daar zijn de geleerden blijkbaar nog niet over eens, en dat geloof ik daar verder wel. Ik denk dat we het moeten doen, dat we verantwoord met de wereld om moeten gaan en dat we dit soort acties moeten doen.
Meneer de voorzitter, even ter interruptie.
De heer Van Monbergen leeft bij Sinalo.
Ja, wij praten hier over een milieujaarprogramma wat wij even hier gaan doen. En wij horen een hele redenering over CO2-uitstoot. Nou, in de Australische universiteit, die zijn gesnapt dat er een hele hoop onwaarheden in de wereld zijn gegooid over de CO2-uitstoot en opwarming van de wereld. Ik wil daar even buiten houden. Maar als de wethouder zal beginnen, dan zeg ik, ja, GroenLinks is voor een bruinkoolcentrale in de Eemshaven van... Stopt hij nou gewoon daarmee en gaat hij naar het milieuprogramma? Want als er een centrale CO2 uitstoot, dan is het een bruinkoolcentrale.
Ja, precies.
Nou. GroenLinks is daar niet voor, maar goed, dat is een onzinopmerking, noem dat maar even. Nou, dan de opmerking van hoe kan nu het college ontwikkeling om de luchthaven steunen en dan met name deze GroenLinks-wethouder, die is toch tegen vliegen. Ja, dit zegt niks over voor of tegen vliegen zijn. Het vliegveld is een gegeven en daar ga ik vanuit. En als een luchthaven zegt, wij willen voldoen aan hogere duurzaamheidsnormen, dan juich ik dat toe. Dat is een goede zaak en daar moeten we niet lichtvaardig over doen. Het gaat helemaal niet om een vliegveld ja of nee, dat is niet de discussie. Het is een gegeven dat het vliegveld is en als de luchthaven zegt, waar wij ons steentje bijdragen om onze geluidsoverlast, om onze uitstoot, om ons warmteverlies te beperken, dan is dat een goede zaak en ik denk dat je dat ook moet waarderen. En vooral dat ze een inspanning doen met meerdere luchthavens om de Noordzee heen met Europese subsidie. En ik denk dat het waard is om daar vol voor te gaan. En dat als je gaat kijken naar onze lokale bevolking, hebben wij ingebracht om een aantal vliegtuigen van de luchtvaartschool te vervangen, omdat die veel lawaai produceren. Dat soort zaken zitten er ook in. Dus je moet ook een beetje dat totaal zien, de geluidsoverlast, wat een van de hinderfactoren is in de omgeving, proberen we ook naar beneden te brengen. Dat zegt ook iets over de geluidscontouren en de geluidsbelasting. Je kunt niet in absoluutheden denken. Hè? Je hebt in iedere samenleving piekbelasting. Het leven gaat met dalen en pieken en met piekbelasting op het gebied van luid, geluid op piekbelasting op het gebied van licht en hetzelfde geldt voor dalen. Dus als je het absoluut formuleert, je moet een grens stellen, dat werkt niet. Waar je naar streeft, je zegt we hebben een bepaald niveau, daar willen we naartoe gaan en dan accepteer je dat er uitzonderingen zijn. Dus wat D66 zegt, wat doe je eraan? Ja, dat doen we eraan. Wij maken een berekening, we zeggen nou, goed, als dat de consequentie is voor zo weinig woningen, dan accepteren we dat. Daar zit het leven vol van. Als je het alleen maar zwart-wit kunt redeneren, dan is het onmogelijk om als het ware met elkaar te leven.
Voorzitter.
Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, u zegt weinig woningen, maar waar ligt dan, dan moet je dan ook een grens aan stellen. Want wanneer is het weinig en wanneer wordt het veel? Ik vind voor zo'n plan als Grote Veen met 200 woningen, als daar 13 woningen buiten die norm vallen, dan vind ik dat best veel en niet meer weinig.
Ja, precies.
Wij denken dat je met maatregelen in het kader van de bouw het probleem op kunt lossen. Ja? Dus ik zie dat probleem niet zo. En als je dan gaat kijken in onze samenleving, in onze gemeenschap, dan praat je echt over heel weinig geluid. Vergeleken met andere gemeenschappen in Nederland. Dus we moeten ook even tussen aanstekende kerk in het midden laten. Dan over handhaving. Ja, het is zo dat natuurlijk dat een handhaving een worsteling is. Aan de ene kant vinden we allemaal dat we consequent moeten zijn, dat we mensen moeten aanspreken op datgene wat ze horen te doen. Aan de andere kant weten we ook dat je ook ergens een grens moet trekken, want dat kost ook gigantisch veel geld. Dat is het dilemma waar we steeds mee te worstelen van aan de ene kant consistent zijn, mensen aanspreken en handhaven, aan de andere kant ook durven zeggen, er is ook een grens aan het aantal handhavers en hoe vaak we gaan controleren. En daar is die risicomaatregel ook een beetje voor bedoeld. Wij moeten ontdekken wat zijn risicobedrijven en wat zijn geen risicobedrijven. En dat weten we allemaal. Je hebt mensen die proberen altijd de randen op te zoeken. En als je er één keer een spotje hebt, dan ga je daar vaker langs. En je hebt mensen die zich altijd per definitie aan de regels houden. En dan is het ook heel goed om dat goed in kaart gebracht te hebben. En daar gaat het om.
Meneer de voorzitter, ter interruptie.
De heer Van Monbergen, Leefpartinalo.
Misschien heb ik het wel helemaal verkeerd gelezen, maar we hebben een nieuwe wetgeving en dat is het activiteitsbesluit. En zoals ik lees, doen die mensen niks anders. In welke categorie gaan de bedrijven behoren? Een A, een B of een C? En meer heb ik niet gelezen. Zoals ik verder gelezen heb, die mensen gaan bepalen wat voor categorie gaat het bedrijf vallen. En dat heeft helemaal niks mee te maken. Houden ze aan de wet, houden ze niet aan de wet, houden ze daaraan. Het is gewoon een nieuwe wetgeving wat zij moeten invoeren. En wat ik hier aangaf, de handhaver die daarop moet letten, voldoet het bedrijf daaraan, voldoet het bedrijf daar niet aan, zie ik in dit lijstje één handhaver met één factuur. En we hebben, geloof ik, iets in meer dan 200 medewerkers. Ik vind dat heel erg slecht. En wat meneer Hogeboom ook zei, van, ja, eigenlijk moet er van binnenuit. Ja, dat kunnen wij niet met één handhaven, want dan kunnen we niet handhaven wat hier staat en wat wij een maand geleden ook hebben gezegd, van wij gaan dit. En we hebben vanavond nog een heel papier gehad van wat we allemaal gaan doen. Als u dat met één handhaven wil doen en een factuur, dan wens ik heel veel succes.
We praten niet over één handhaven, we praten over drie handhavers. Maar goed, ik denk dat deze discussie ook niet in deze raad thuis hoort. En uw probleem is, meneer Van Monbergen, dat u wel erg zwart-wit in het leven staat. Het is zo of het is zo. Ja, ik probeer uit te leggen dat je moet ontdekken in welke categorie een bepaald bedrijf valt. En dat je op basis daarvan zegt, dat bedrijf moet ik meer in de smiezen houden. En dat bedrijf kan ik alleen maar in het routinewerk meenemen. Qua handhaving. Dat is heel normaal. Maar goed, daar kunt u niet mee omgaan. Dat is uw beperking en flexibiliteit. Dan ten aanzien van een aantal specifieke vragen. 0.5 EPC, dat is uitgebreid gecommuniceerd. Dat is een klimaatakkoord van de noordelijke provincies met de gemeentelijke overheden. Alle gemeenten doen mee. En we hebben bij de minister aangevraagd een jaar geleden om in aanmerking te komen voor een andere EPC-norm. Om koploper te zijn. Klopt, dat is ambitieus. En dan kun je zeggen van ja, het kost meer. Maar de kosten gaan uit voor de baas bij dit soort zaken. Je kan u zo uitrekenen dat de investering die u moet doen aan het begin, dat u in normale tijd dat terugverdient. En dat zul je mensen moeten uitleggen. Zo simpel is het. Ja. Het is een kwaliteitsinvestering. En dan kun je wel zeggen van ja, mag het een onsje minder. En dan hebben mensen later een hoge energierekening. Ja, dan denken ze, had ik het maar gedaan. En over het algemeen is een investering bij nieuwbouw goedkoper dan later aanpassingen doen. Ook dat is een bekend feit. Dus je kunt het beter meenemen in de bouw dan later doen. Ten aanzien van het materiaalgebruik, wat D66 zei, is het zo dat wij proberen in de bouwvergunning tegelijk advies te geven welk materiaal duurzaam is. Maar mensen hebben nog steeds de eigen keuzemogelijkheid. Zo is het in Nederland geregeld, we kunnen het niet afdwingen. Of je dat leuk vindt of niet leuk vindt. Dan de vraag van gemeentebelangen over biomassa en het rendement en de samenwerking en het landschap. Wat kun je daarmee? Wij hebben in onze gemeente, samen met Stadsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere zaken, heel veel nat afval en droog afval. En beide producten kunnen we optimaal gebruiken, denken wij, in het kader van energieopwekking. Zo moet je dat lezen. Ja, nu hebben we het verkocht. Ja, het aanbesteed, maar het wordt op die manier ook gebruikt. En straks willen we kijken of we het gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Dat is denk ik op zich een heel goed initiatief, met een forse meerwaarde in dit gebied. Dan nieuwe stukken. Ja, je kunt natuurlijk over twisten, de duurzaamste wijk van Nederland. Maar ja, je bent ambitieus, je bent er niet. En natuurlijk is het zo dat wij niet de illusie hebben dat wij alleen die ambities hebben. Maar het is ook goed dat we met elkaar proberen te kijken hoe kunnen we in de toekomst toe naar wijken die zich als het ware zelf bedruipen. Op het gebied van water, landschap, vervoer en energieverbruik. En daar moeten we naar streven, denk ik. Dat is een hele goede zaak. Er is niets mis met die ambitie. Maar we zullen ook gegarandeerd tegen bepaalde knelpunten aanlopen. Noem maar wat. Een groot knelpunt bij de duurzaamste wijk is energieopwekking. Ja, het is niet de schil, zeg ik altijd. Dat soort zaken. Maar hoe zorg je voor duurzame energie om die extra component van de grond te tillen? En daar zijn we mee aan het worstelen. Want dat is, denk ik, een interessante weg om met elkaar te bewandelen. VVD had nog een aantal vragen over financiën, maar die kon ik niet zo snel volgen, moet ik eerst zeggen. Dat ging me iets te snel. Dus mijn verzoek is om dat straks in de tweede ronde nog even te herhalen, want ik kon niet zo snel bijbenen. Ja? Leefbaar heb ik al geantwoord. GroenLinks.
Meneer de voorzitter, ik heb nog geen hoeveel wij...
De heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ter interruptie van, ik heb gevraagd hoeveel gaan wij bijdragen aan het vliegveld, want daar hebben we afspraken. En de wethouder zei, wij gaan vliegtuigen vervangen. Nou, volgens mij kost die dingen heel veel, maar dus ik wil even een getalletje hebben.
De heer Assies.
Nee. Zo werkt het niet. Kijk, zij hebben een duurzaamheidsprogramma opgesteld en wij zeggen, nou, we vinden het ook belangrijk dat je niet alleen kijkt naar energie en thema-energie, maar ook naar geluidsbelasting en dat soort zaken. Ja, zo moeten we het uitleggen. En wij gaan geen vliegtuigen financieren. En we hebben ook nog geen formele aanvraag hebben ze ingediend. Ze hebben alleen maar het programma laten zien. Dus er moet nog een formele aanvraag ingediend worden en dan weten wat ze aan ons gaan vragen. GroenLinks, handhaving die 60.000 euro, drie keer, dan moet genoeg wezen in onze ogen. Wat ook nog een rol speelt, zijn de nieuwe uitvoeringsdiensten. Dat we gezamenlijk op het wetsniveau bezig gaan met vergunningverlening en handhaving. Daar moeten we even afwachten en daarom heb ik niet gekozen voor een vaste plek. Even kijken wat gaat naar centraal, dus op afstand, wat moeten we zelf doen en wat voor consequenties heeft dat. En dat is niet verstandig om iemand in dienst te nemen. Dit is uiteindelijk aantrekkelijker, ongezien de wachtgeldverplichtingen. Dat is even een antwoord op uw zaak. Dus we zijn er heel bewust mee bezig. We kiezen bewust niet voor mensen waar we straks verplichtingen aan hebben als wij moeten inkrimpen. Dus dat is even een afweging. En de mensen die we inhuren zijn hele deskundige mensen. En eigenlijk in verhouding niet duur, kan ik u vertellen. En vooral als je gaat berekenen wat de wachtgeldverplichtingen zouden zijn als we mensen in dienst zouden nemen. Dat er als we duurzaam inkopen, we zijn bezig met een evaluatie in februari. Koppelen we nu terug wat er uitgekomen is. En dan kunt u als raad beslissen of u een informatiebijeenkomst wil, ja of nee. Slok, we hebben vandaag, zag ik bij de novembercirculaire, de definitieve toezegging gekregen van 145.000 euro, dus is nu helemaal hard en geen punt meer van discussie. Parkmanagement is dat je iemand aanstelt die voor bedrijventerreinen een aantal zaken probeert op het rijtje te krijgen. Energiebehoeften, en hoe kun je dat verminderen op bedrijventerreinen. De afvalpreventie speelt een heel grote rol. De milieuzorg in algemene zin bedrijventerreinen. Dus je praat over iemand die als het ware al die ondernemers probeert de neus dezelfde kant te krijgen, gezamenlijk in te kopen en dat soort zaken. Dat is een vorm van parkmanagement. Het is een extra service. Ten aanzien van D66, geluid hebben we over gehad. Voorlichting hebben we het over gehad, vliegveld hebben we het over gehad, ChristenUnie. Ja, koploper, ja, het is onze ambitie. En ja, ik merk wel dat mensen in tijden van de krapte gaan zeggen, we moeten kunnen die ons hier minder. Ik geloof er echt in, als wij goed investeren, dan geeft dat heel veel werkgelegenheid en een swing aan de economie en dat verdient zichzelf terug. Maar goed, daar kun je natuurlijk van mening over verschillen. Handhaving heb ik het over gehad, personeel heb ik het over gehad. En duurzaam inkopen heb ik het ook over gehad. Nou, ten aanzien van personeel is het zo dat wij, denk ik, een zeer duurzaam personeelsbeleid hebben. U heeft niet zo lang geleden daar ook een informatiebijeenkomst over gehad. Het is zo dat wij bezig zijn om het personeel met name te scholen en te begeleiden. Dat ze in de toekomst breed inzetbaar zijn, kunnen wisselen van functie. En daardoor ook, als het ware, meer waarde krijgen in de samenleving. En dat is denk ik heel duurzaam. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Tweede ronde. Wie wenst alsnog het woord te voeren? Het is aan de heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Op bladzijde 7, meneer de wethouder, staat dat de BMW bevoegd gesteld wordt voor bedrijven waarvan de milieuzaken nu nog onder de bevoegdheid van de provincie komt. En het was onze vraag of het college aan kan geven of hier financiële consequenties aan verbonden zijn en zo ja, welke. Wij hebben ook een vraag gesteld die in mijn beleving ook niet beantwoord is. Dit is die vraag over de bijgestelde EPC-norm die alleen voor Noord-Nederland gaat gelden. En daar hebben we de vraag gesteld op welke wijze dit gecommuniceerd is en wat er verder gebeurt met de vergunningaanvragen die in 2009 zijn voorbereid en in 2010 worden dan ingediend. En de wethouder riep mij een vraag op door zijn antwoord aan de fractie van de CDA over het parkmanagement. Ik begrijp uit uw antwoord dat de gemeente iemand gaat aanstellen die dit coördineert voor de bedrijven. Dat was het.
Heer Van Monbergen, leeft bij Tinalo.
Ja, meneer de voorzitter, even kort. Nou, ik ben blij van de wethouder te horen dat op het ogenblik 3 handhavers zijn. Dus de volgende keer ziet dat de matrix de resultaten goed aangepast. Met de juiste cijfers er natuurlijk bij. Dat is een constatering. Nou, wij zijn gewoon heel erg voor die 60.000 euro dat er een bedrijf is dat die even kijkt onder welke categorie de bedrijven gaan vallen met het activiteitsbesluit. Ja, wij worden ook een beetje wee van het duurzame. Wat voor kroket is nou duurzaam? Wat voor gehaktbal is nou duurzaam? Suikerzakjes, suiker in die zakjes, is dit duurzaam? Nee, dat is niet duurzaam, want mijn moeder had vroeger zijn suikerpot en daar ging mee rond. Dat is duurzaam. Dus wij kopen niet 100% duurzaam in. Nou, iedereen koopt zo goed mogelijk voor zijn eigen in. En daar zijn wij ook voor. En daar kan niemand op tegen zijn. En als je iets nou, wat duurzaam heet, ja, als je dat gewoon doet, oké. Maar begin niet overdrijven of zo. We beginnen een beetje. En ja, dan komen we toch op nieuwe stukken. Nou, ik noem het gewoon wonen in een thermoscan. Ik heb hem laten voorlichten. De muur hebben een isolatie van
40... Die term heeft u net ook al gebruikt, kunt u gaan afronden.
Van 40 centimeter. Dank u.
Mevrouw Suiker. GroenLinks.
Dank u wel. Wij bedanken de wethouder voor de beantwoording. We hebben nog één vraagje openstaan. Namelijk of er ook nieuwe plannen zijn om in bestaande woningen energie te gaan besparen. Bij particuliere eigenaren.
Heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet toch de wethouder nog wat uitleggen, denk ik. Want wanneer ik gesproken heb over een mogelijke reductie ten aanzien van de ambities in 100% naar 75% bijvoorbeeld, omdat dat ook al heel wat is, heb ik dat niet gedaan in relatie tot financiële kracht of wat dan ook. Heb ik dat alleen maar gezegd in relatie tot het feit dat we zelf nog wel wat te doen hebben op het gebied van handhaving. Daar hebben we de vergadering van 17 november uitgebreid over gesproken. En wat die 60.000 euro betreft, voorzitter, ik heb dat geplaatst in het kader dat er nu voor de derde keer in korte tijd een beroep gedaan wordt op de Argi. En als we zo doorgaan, zijn we gauw aan het eind, terwijl we allemaal weten dat we in moeilijke tijden leven. En ik heb het gevoel, hier, de laatste vergadering in ieder geval, we gaan gewoon op de oude voet verder. Dank u wel.
De heer Assies.
De VVD-fractie over die centsteden op pagina 7 is bedoeld in het kader van de uitvoeringsdiensten. Een deel van het werk van de provincie gaat naar de uitvoeringsdienst. Een deel, en dan praat je over de wat kleinere vergunning gaat naar de gemeente, maar dan praat je over heel weinig. Ja, dus wij verwachten dat het in het grote geheel, want we gaan ook een aantal dingen wegzetten, geen invloed heeft. EPC, dat moet dan midden volgend jaar ingaan en er komt vast een overgangsregeling. En dus we gaan natuurlijk kijken van, we gaan voorkomen die EPC 0.5. Dus als wij die norm toegekend krijgen, is niet zo pasboom, het is de datum en iedereen moet eraan voldoen. Je praat over mensen die van tevoren al vergunning ingeleverd hebben, dat soort zaken. Dus dat wordt keurig bekeken en netjes afgehandeld.
Ik bedoel dit...
De heer Pieters, VVD.
Sorry, voorzitter. Ik probeer hiermee de duidelijkheid te krijgen. Een bouwplan, de voorbereiding tot indienen van een bouwplan duurt zo'n jaar. Je maakt een heleboel kosten... En ik heb hier verder nog weinig over gelezen in de communicatie van de gemeente. En ik meen in het stuk gelezen te hebben dat 2010 in ging. En als ik dan lees dat 2010 in gaat, dan is bij mij 1 januari 2010 dat in gaat. Maar u zegt nu dat niet
is. Ja, de verwachting is, we weten niet de exacte datum, dat het midden volgend jaar is. En we zullen dat helder communiceren. En dan praat je over de nieuwe plannen die ingediend worden, die aan moeten voldoen. En niet de plannen die in behandeling zijn. Dat is gebruikelijk.
Voorzitter, als ik dan een pijn opmerk, maar
mijn... Heer Pieters, VVD.
Dan wil ik het college toch... ernstig meegeven om nu duidelijk met die communicatie te beginnen. Want er zijn een heleboel mensen die meer dan een half jaar voorbereiding hebben voordat ze een plan kunnen indienen. En dat is een grote kost met z'n allen.
Ja, dan moeten we kijken, maar we kunnen nog niet communiceren omdat het nog niet hard is. Het is iets wat de minister een aanwijzingsbevoegdheid, die moet het toezeggen. Dus we kunnen nog niet communiceren dat het al zo wordt. Voorzitter. We verwachten het wel, maar het is een afwachten.
Dan denk ik dat de VVD-fractie, ik weet het al voor zeker, wat dit betreft tegen dit voorstel gaat stemmen om eerst een communicatieprocedure van minimaal jaar te hebben voordat we die EPC-norm gaan invoeren.
Ja, Assies.
Ja, maar als wij deze norm moeten hanteren, dan kunnen we niet zeggen wij hanteren hem niet. Dus dat is weer het andere uit. Het is natuurlijk heel simpel. We krijgen een norm, die spreken met elkaar af. We hebben een overeenkomst en dan gaan we ook toepassen. En dan gaan we niet roepen van wij doen even niet mee. Dat kan niet.
Voorzitter, wij zeggen ook niet...
Heer Pieters,
wij vragen om een deugdelijke en fatsoenlijke communicatie... dat iedereen op de hoogte kan zijn van de nieuwe gestelde normen. Niet meer en niet minder.
Wij zullen zorgen dat het op tijd gecommuniceerd wordt... zo gauw het vastgelegd is wanneer het ingaat. Ja? Dat zeg ik u toe. Van parkmanagement staat in het project, en dat projectvoorstel, als het goed is, heeft u dat ook als raad ter informatie toegestuurd gekregen, dat we onderzoek doen naar mogelijkheden van een parkmanager. En de insteek van een parkmanager is zoals ik tegen het CDA gezegd heb. Dus we hebben nog niet op onze begroting staan, we gaan een parkmanager aanstaan, we gaan onderzoek doen naar de meerwaarde. En we gaan ook kijken of de bedrijven de belang bij hebben om daar aan mee te doen. Duidelijk, zo staat het geformuleerd in het project. Ja, duurzaam inkopen. Ja, daar kun je natuurlijk eigenlijk over twisten. We kopen niet duurzaam in. Nee, duurzaam inkopen is niet 100% zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De 100% is kwantiteit. Dus alle producten worden duurzaam ingekocht. Dat is die 100%. Maar er zijn allerlei kwaliteitsniveaus. En we hebben afgesproken in Nederland dat wij iedere gemeente probeert aan het laagste niveau te voldoen. Dus dat houdt in dat sommige producten niet aan de normen voldoen. Ook dat zit erin. Dus het valt wel een beetje mee hoor. Heel veel mensen zeggen het zijn minimumnormen. Dus ik denk ook niet dat jullie daar zo van de koop voor moeten raken. Ten aanzien van GroenLinks. Particuliere eigenaar. Ja, we komen weer met een nieuw initiatief. Maar we zijn nog een beetje daar in gesprek met allerlei partners. Ook in de provincie. Om te kijken dat het nu wel goed gaat. Want u weet dat vorige actie is mislukt. Wonen++. Dus we willen natuurlijk niet een tweede mislukking. En tenslotte de ChristenUnie. Ook een beetje om duurzaam inkopen. Hè? Dus... 100% alle producten worden duurzaam ingekocht, maar je kunt aan verschillende niveaus voldoen. En de insteek is dat je bij 100% inkopen, duurzaam inkopen, je aan het minimaal niveau moet voldoen. En je mag natuurlijk ook naar innovatief niveau. Een innovatief niveau, daar praat je over absoluut duurzaam.
Dank u. We gaan over tot besluitvorming. Agenda punt 7. Het gemeentelijk milieuprogramma. Vast te stellen en een budget van 60.000 euro beschikbaar te stellen. Wie is tegen dit voorstel?
Voorzitter, bij...
De heer Pieters, VVD.
De opmerkingen, wij zijn best van tevoren het voorstel stemmen met de verklaring dat we die deugdelijke communicatie willen. En dat Ronne graag even beter om zullen zien als dat door de wethouder is toegezegd.
Maar u gaat wel akkoord met het voorstel met deze kanttekening. Verder kunt u allen akkoord gaan met het voorstel. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 8. Structuurvisie, landschapsontwikkelingsplan en het gevraagde besluit vaststellen van de nota van zienswijze en het vaststellen van de structuurvisie. Wie wenst op dit agenda punt het woord te voeren?
Ter linkerzijde Kremers, Brink en Stel en Hogeboom.
Het woord aan de heer Hogeboom.
Heel kort, voorzitter. Onze wethouder, de portefeuillehouder, is heel enthousiast over het structuurplan zoals dat voor ons ligt. Ik kan zijn enthousiasme delen. Ik denk dat we met dit plan verder kunnen. Ik dank u wel.
Als u al zo vlot bent. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja. Wij feliciteren het college met dit prachtige product. We hebben al eerder lovende woorden laten horen. En die kunnen we deze keer bevestigen. Want de gemeente met zulke kwaliteiten, die hoort een beleid te hebben. Hebben we al jarenlang omgevraagd en nu ligt het er gelukkig. En u heeft vele manieren inderdaad ook toegepast om de bevolking en allerlei instanties erbij te betrekken. En ik denk dat dat een goed uitgangspunt is om tot daden over te gaan. En ik lees aan het slot dat we ook nog een kerstcadeautje krijgen in het kader van dit plan. Namelijk een activiteitenplan. Of een, in ieder geval dat is ons toegezegd. Dus daar zijn we benieuwd naar het kerstcadeautje.
Laat u verrassen. Heer Kremers, CDA.
Ja, misschien dat die verrassing groot wordt op het moment dat men het CDA-bijdrage heeft gehoord, want die is wat minder positief. Voorzitter, u vraagt om de nota van zienswijze en de structuurvisie van het landschapsontwikkelingsplan Tinalo vast te stellen. En ik zal hierna elke keer de afkorting LOP gebruiken. In uw overweging stelt u dat de structuurvisie Lok Tinalo een integrale visie bevat voor de ontwikkeling van het landschap van Tinalo voor de komende 10 jaar. Dat met een meervoudige doelstelling kan worden ingezet als inspiratiebron, beleidskader, beoordelingskader en uitvoeringskader. U stelt dat met het Lok Tinalo voldaan is aan de behoefte van een onderliggende visie op het landschap, met als uitgangspunt dat ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kwaliteit van het landschap verbetert of tenminste gelijk blijft. Voorzitter, dat er een visie ontwikkeld is, is een goede zaak. Maar uw visie is niet onze visie. Laten we helder zijn dat ook het CDA hecht aan de gemeente Tinalo als groene long tussen de steden Assen en Groningen. Wij streven echter naar een gemeente waarbij landschapsontwikkeling niet leidend is, maar deel uitmaakt van een groter geheel. Wij willen landschapsontwikkeling zien in een juiste verhouding tot bijvoorbeeld economische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid, tot recreatieve mogelijkheden en de mogelijkheid voor landbouwers om te kunnen blijven voorzien in onze voedselbehoeften. We zien landbouw ook als landschapsontwikkeling. Het CDA vindt het huidige LOP te veel een visie dat conflicteert met andere visies van dit college en deze raad. We willen u eens meenemen naar het volgende agendapunt, waarin u ons vraagt de notitie arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tinalo vast te stellen. We nemen u mee naar pagina 18 van dat stuk. Voorafgaande aan deze pagina heeft u al gewag gemaakt van uw voornemen de lokale economie te willen stimuleren, samen te willen werken in de regio Assen-Groningen op het gebied van bedrijventerreinen, stimuleren van de werkgelegenheid in de zorg, en u wilt het recreatief toeristisch bedrijfsleven daar waar mogelijk ruimte bieden voor uitbreiding of het realiseren van nieuwe vestigingslocaties. Op pagina 18 stelt u vervolgens, en ik citeer, groei van bestaande recreatiebedrijven moet mogelijk zijn, mits zorgvuldig ingepast in het landschap. Plannen van individuele ondernemers worden beoordeeld op basis van een goed omgevingsplan dat helderheid verschaft over de ruimtelijke inrichting en inpassing en over de toegevoegde waarde van de uitbreiding voor de gehele structuur. Kwaliteitsverbreding, verbetering van de recreatiecomplexen heeft mede ten doel om het landschap en de natuur te versterken. Einde citaat. Je zou haast denken dat dit een citaat uit het LOP is. Maar dit staat toch echt in de notitie arbeidsmarktbeleid. Hieruit blijkt naar de mening van het CDA dat je hier te maken hebt met conflicterende visies, waarbij het LOP dan kennelijk bovenliggend is, ofwel het zwaarst zal moeten wegen. Daar kan het CDA zich niet in vinden. Wij zijn van mening dat er al genoeg beleidsstukken zijn die waarborgen dat er telkens een gezonde afweging gemaakt kan worden. Vaak zal dit kunnen zonder het landschap aan te tasten. Vaak zelfs ter versterking van het landschap. Maar soms ook zal eens een en ander eens ten koste gaan van het landschap. Simpelweg omdat dat in het belang van de inwoners van deze gemeente is. Het LOP zet naar de mening van het CDA te veel andere ontwikkelingen op slot. We kunnen ons niet voorstellen dat een PvdA akkoord zou kunnen gaan met dit stuk, terwijl mogelijk daardoor de arbeidsmarkt in diverse sectoren in onze gemeente op slot gezet wordt. We kunnen ons niet voorstellen dat de VVD akkoord kan gaan met dit stuk.
De heer Rietkerk, kom links.
Mag ik even mijn zin afmaken, voorzitter?
Als die niet te lang is?
Nee, het is de eentje niet. We kunnen ons niet voorstellen dat de VVD akkoord kan gaan met dit stuk, terwijl juist hierdoor de ontwikkeling van veel recreatiebedrijven en waarschijnlijk ook boerenbedrijven op slot gezet worden.
De heer Kremers, het zou misschien goed zijn om eerst in eerste termijn de reactie van de verschillende fracties af te wachten, voor alvast een uitspraak te doen over de meningsvorming van de verschillende fracties. Het woord is aan de heer Rietkerk.
Dank u, voorzitter. Ik krijg sterk de indruk dat het CDA een betoog voert voor het LOP, want juist die verbanden die worden aangegeven met de verschillende belangen worden daarin in afgewogen. Ook het citaat uit arbeidsmarktbeleid. De omgeving is een van de grootste waarden die de recreatieve bedrijven in deze gemeente hebben. En volgens mij zijn die het er helemaal mee eens om die waarde te versterken en niet te verminderen als zij willen uitbreiden.
De heer Kremers.
Ja, nu ben ik kwalijk dat ik de microfoon aan had staan, dat ik niet in de gaten. U kijkt met andere ogen naar het LOP, dat is uw goed recht. Wij
kijken echt naar het lopen als zijnde een plan wat bedoeld heeft de kracht van een structuurvisie te krijgen. Dat is ook het voorstel. En dat gaat ons echt te ver, want daarmee geeft hij het lop in onze optiek een te zware lading. Even ten aanzien van de opmerking van de voorzitter. Volgens mij heeft de PvdA al gesproken en heb ik dus ook met recht deze opmerking richting de PvdA kunnen plaatsen.
Ik ben begonnen met de heer Hogeboom.
Nee, neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk. Heb ik GroenLinks voldoende geantwoord? Dan kan ik doorgaan met mijn laatste
betoog.
Ja. We willen ons als CDA zeker niet verbinden, en dan komt hij al, met een stuk dat de komende 10 jaar de status van structuurvisie moet krijgen en diverse ontwikkelingen daardoor uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk gaat maken. Het CDA heeft voldoende houvast aan het al vastgestelde structuurplan in combinatie met het woonplan en heeft geen behoefte aan dit bovenliggende landschapsontwikkelingsplan. Voorzitter, tot zover.
De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Toch wel leuk welke discussie er nu al ontstaat over het lop. Ik moet zeggen, ik vond het een heel erg leuk stuk om te lezen. Zeker daar waar het ging om de inventarisatie. Op zichzelf was dat een keer heel erg grappig. Maar inderdaad, wat het CDA ook al aangaf, het levert natuurlijk een waanzinnig spanningsveld op. Ik wil eventjes een klein stukje citeren van pagina 19. Het kabinet acht een economisch vitale grondgebouw landbouw van belang voor het beheer van het grondgebruik van het buitengebied. Van de provincies wordt verwacht dat zij in hun ruimtelijke plannen meer mogelijkheden voor een bredere bedrijfsvoering creëren en rekening houden met eisen die de wereldmarkt stelt aan agrarische bedrijven. Ik denk dat die eisen van agrarische bedrijven uitsluitend kunnen doelen op schaalvergroting. Dat is de enige manier voor een agrarisch bedrijf om fatsoenlijk te werken. Als we daar een landschappelijke ontwikkeling bij plaatsen, die een eind verder weer in het stuk genoemd wordt, dan, en dan denk ik even aan het tussenwater, dan komt daar de ontwikkeling van natuur en boerenbedrijf al snel in een conflict situatie. Dit lop lost dat niet op. Deze discussies zullen altijd blijven. Als dit lop ervoor bedoeld is om alles echt dicht te spijkeren voor de komende jaren, om deze discussies te vermijden, kan ik de heer Kremers alleen maar gelijk geven. Aan de andere kant staan er ook zaken in als snelwegpanorama's zijn specifiek open gebieden langs snelwegen. Een kreet van mijn hart, zou ik haast zeggen. Dat betekent geen uitbreiding meer van industrieterreinen langs de snelweg, want we moeten de open structuur creëren. Als we dat als waarheid aan mogen nemen van dit lop, heeft u mij weer mee. Maar ik ben bang dat het niet het geval is. Even kijken. Volgende. Ja, we gaan gewoon even verder. En dat maakt het lop. Dat maakt het goedkeuren van dit stuk ook zo lastig. Er staan namelijk een aantal zaken in waarvan ik zeg van hiep, hiep, hoera. Maar aan de andere kant staan er een aantal zaken in waarbij ik het gevoel heb dat als wij hiermee akkoord gaan, dat we onszelf dichtspijkeren en letterlijk een besluit nemen. Het besluit is namelijk bijvoorbeeld om het vliegveld bij de A28 te betrekken. Om daar rode contouren te gaan creëren. Uitbreiding van een industrieterrein bij het vliegveld. Als u zegt van wil ik daarmee instemmen, heeft u nu mij nog niet mee. De heer Assies wel, hoor ik net. Even kijken, we hadden er nog zo eentje. Landgoederenontwikkelingen. Als onderdeel van de herontwikkeling komt er ruimte voor een aantal zeer specifieke rode functies met een regionale of zelfs nationale. Ho, wij zijn een groene long en dat willen wij graag blijven. Hoezo nationaal? Betekent dat nu plotseling dat vanuit heel Nederland zich hier rode bedrijven kunnen gaan profileren? Dat denk ik niet. Nee, de heer Kosmeijer kijkt nu al heel bedenkelijk van waar is meneer Kraaienbrink nou weer mee bezig. Maar dat staat hier, meneer Kosmeijer. En op het moment dat ik dit stuk goedkeur, krijgt u van mij groen licht. Terwijl ik andere delen uit het stuk heel erg interessant vind. En wat dat betreft neig ik er ook meer naar om te zeggen van nou, we nemen het maar weer ter kentenis. Maar de discussie in de raad moet blijven. Als u met dit stuk de discussie uit de raad wil halen en het later als een bijbel wilt gaan gebruiken om mij mee om de oren te slaan van ja, maar daar bent u mee akkoord gegaan, net als dat het CDA er net zet, heeft u mij momenteel nog niet mee. Ik zal het hier voor de eerste, u kent mijn intentie van het stuk, u weet waar ik mee worstel. Ik wacht even het antwoord van het college af in deze.
Heer Brink, mijn te belang.
Ja, voorzitter, wij hebben ook uitvoerig naar deze nota gekeken en ook bij de vorige behandeling ook al wel aangegeven wat het CDA eigenlijk ook zegt, dat het ja, een soort verzameling is van verschillende nota's en visies. En ja, toen heb ik ook gezegd, misschien hebben we daar wel genoeg aan wat er allemaal is. Maar uit die nota van zienswijzen hebben we ook enkele dingen kunnen halen dat op een gegeven moment toch wel wordt gekeken naar maatwerk. En dat ook, en voor mijn fractie is dan ook belangrijk dat je op een gegeven moment bij uitvoering van nieuwe ontwikkelingen ook dus duidelijk rekenschap houdt met de bestaande situaties. Dat die elkaar niet voor de voeten gaan lopen. En wat dat betreft, ja, we hebben toch wel gemeen dat wij kunnen instemmen met dit stuk verder. Als het,
De heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het landschapsontwikkelingsplan een beschrijving is van de kwaliteiten die het landschap in onze gemeente heeft. En eigenlijk wisten we dat allemaal wel. Een gemeente met heel veel kwaliteiten. Om dit in stand te houden heb je onderhoud nodig. Misschien heb je ook hier en daar op een aantal plaatsen is het nodig om die kwaliteiten te versterken. Maar de vraag van de VVD-fractie is dan, hoe ga je om met deze nota? Het is een sectorale nota voor natuur en landschap. En het, het wordt aangemerkt als een structuurvisie. Het heeft een status in het nieuwe wet ruimtelijke ordening. Hoe ga je nou om met andere sectoren in het buitengebied waar dit over het algemeen meest van toepassing is? Maar uiteraard kan dat ook net zo goed bij woningbouwprojecten gelden. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met economische activiteiten en ontstaan er dan conflicten? Ik wil ook een paar concrete voorbeelden noemen, voorzitter, uit de nota. Bijvoorbeeld het hermeanderen van de bovenlopen van het Eelderdiep. Er staat heel mooi in beschreven hoe mooi het zou kunnen worden. Maar je hebt dan wel te maken met andere economische activiteiten in het gebied. Hoe ga je daarmee om? IJzenbroek en Loop, herstel van IJzenbroek en Loop. Ook weer economische activiteiten daaromheen. Hoe ga je daarmee om? Bufferzones creëren. Bijvoorbeeld bij Zeien in de Zuid-Laren. Provinciaal niveau is dat al een hele pittige discussie. Hoe ga je daarmee om? Kortom, de VVD-fractie ziet dit echt als een sectorale nota. En de status van deze nota. Hoe verhouden zich die tot het bestemmingsplan buitengebied? Wat we op dit moment bezig zijn om dat te actualiseren. We willen graag heel helder omschreven staan. Dat het wethouder dat heel helder omschrijft. Wat is de status van het LOP ten opzichte van het bestemmingsplan buitengebied? Geeft dit ook beperkingen voor de economische ontwikkelingen in het buitengebied? Wat voor bedrijf dan ook? En de insteek moet denk ik zijn dat je de economische activiteiten heel goed kunnen functioneren naast die kwaliteiten van het landschap die wij als gemeente hebben. Want dat hebben we al decennia op deze manier zo gedaan. En ik krijg de indruk bij het lezen van deze nota dat hier een verandering in wordt voorgesteld. Als dat niet zo is, hoor ik dat graag. En op die vraag die ik gesteld heb, wil ik graag een helder en duidelijk antwoord. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Tot slot de heer Prins, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Kremers weet al wat ik ga zeggen. Maar, en wij gaan ook niet vragen hoe het college denkt hoe met deze nota om te gaan. Wij zullen aangeven hoe wij vinden dat we met deze nota om moeten gaan. We vinden de hoofduitgangspunten en de omschrijving en de visie goed in het lab. Het uitgaan van de ruggen en de beekdalen, zoals die zo'n 12.000 jaar geleden zijn ontstaan, dat vinden wij een goed kader. Wat de heer Stel ook al zei van de VVD, we hebben een mooie gemeente, we hebben een aantal mooie natuurwaarden in onze gemeente. Daar is ook helemaal niks mis mee en dat moet je proberen te bewaren. Waar wij ook een compliment over willen geven aan het college is de inspraakreacties en hoe daarmee om is gegaan en hoe die inmiddels zijn verwerkt. Maar wij hebben ook wat twijfels en daar komen we mee. Over de punten die, waar we wat gepraat over het versterken of vernieuwen van de kwaliteiten. Wij willen die dan ook pas gaan bekijken als daar uitvoeringsplannen voor liggen. En ze dan op de merites beoordelen. Want in onze optiek zijn er soms te veel, of wordt er soms te veel waarde aan een gebied toegekend. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Runsloot. Deze loop is in de loop van de jaren eigenlijk al volledig verstoord en herstel is niet echt meer mogelijk. Ik noem daarbij het vliegveld, Noord-Willemskanaal en de N386. Dan moet je je afvragen of je dat wil en of je dan, als je dan al middelen beschikbaar wil stellen, ze niet ergens anders in wil zetten. De heer Stel gebruikt ook als een voorbeeld, nou zo zullen er meer zijn, wij kunnen dat ook niet helemaal overzien. En dus wat ons betreft is dat dus ook op het moment dat de uitvoeringsplannen er liggen, dan gaan we die beoordelen. Samenvattend kunnen we akkoord gaan met de hoofdkaders en de visie, maar de versterking en vernieuwing dan beoordelen. En dan zullen er meerdere afwegingen zijn. En dat zijn financiële afwegingen, dat kunnen economische afwegingen zijn, wat dan ook. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik even interrumperen?
De heer Kremers, CDA.
Ja, dan denk ik toch dat ik aan de PvdA-fractie in dit geval een verduidelijking mag vragen. Verwacht u dat de uitvoeringsplannen dan anders zullen zijn dan gebaseerd op de kaders in dit landschapsontwikkelingsplan neergelegd?
Maar,
de heer Prins, PvdA.
De hoofdkaders zullen gelijk zijn, maar in de uitvoering. Het voorbeeld wat ik ook aangeef is ook in de visie wordt de Runsloot ook gezegd van het is verknoeid in de loop der jaren door infrastructurele maatregelen die we in de loop der jaren hebben gedaan. Later staat er bijvoorbeeld bij versterken of vernieuwen, staat er van daar zouden we er nog wel wat mee kunnen doen. Op dat moment willen we dat beoordelen en dat kan het best zijn dat het kader is van landschap en de ruggen behouden en de beekdalen. Maar dan is het zo van, oké, welke conflicten loop je tegenaan en is het überhaupt zinvol om hier bijvoorbeeld herstel te gaan plegen?
Het woord is aan de heer Assies.
Voorzitter, is iets in de algemene context van dit plan, want daar zijn toch vragen over. Hoe dwingend is het, hè, hoor ik dat soort verhalen. Het is een structuurvisie, net zoals het onze structuurplan vastgesteld is. Het is een deelstructuurvisie, het is een ontwikkelingsvisie. Dat zegt alles. Hè, ontwikkeling is niet start. Hè, dus dat hoort er gewoon bij. Dat houdt in dat je zegt van, ga nou eens uit van het landschap zoals het nu is. Hoe kun je het lezen? Wat zijn de waarden van dit landschap? En iedereen prijst de analyse. Hè, en ga dan kijken, van, hoe kun je dat als het ware voor de toekomst zo inrichten dat het landschap leesbaar blijft, mooi blijft, maar ook vitaal. En natuurlijk moet het omgezet worden in bestemmingsplan. Want het bestemmingsplan is het harde, is het zwart-witte. Dus dat is de eerste beantwoording. Het bestemmingsplan buitengebied waar we mee bezig zijn, is als het ware de definitieve vertaalslag. Hoe gaan we dan om met ontwikkelingen? Waar heeft de landbouw het primaat? Waar heeft die tak van sport het primaat?
Voorzitter. Heer Stel, VVD.
Ja, voorzitter, daarop aanhaken wil ik graag gelijk even een verduidelijking van het huidige bestemmingsplan hebben. We zijn bezig met de actualisatie. Moet ik met de beantwoording van de wethouder ervan uitgaan dat er veranderingen gaan plaatsvinden in het bestemmingsplan buitengebied? Of juist niet? En kunnen we gewoon op diezelfde voet verder, het is een actualisering, als ook in het huidige bestemmingsplan?
Maar als we daar wel een aantal zaken die in het lopen noemd zijn, als het ware herkenbaar op te maken. Dat is ook een hele discussie ook rond monumenten. Moet je objectgericht beschermen of moet je in een bestemmingsplan een bescherming opleggen? Ruimtelijk ordeningstechnisch, en dat heeft verreweg de voorkeur. Omdat je dan een ontwikkeling toelaat. Object is ook heel zwart-wit. Wij zeggen ook van je moet een ruimtelijk ordening niet iets zien als iets wat je conserveert, vasthoudt, zo moet het worden. We praten niet over een plaatje, we praten over ontwikkelingsgeschiedenis. En hoe probeer je daarin als het ware voor te beduren? Daar ben je mee bezig. En dat is een zoektocht. Dat geldt ook voor de beekdalen. De beekdalen voor de oorlog waren nog redelijk oorspronkelijk. Na de oorlog zijn heel veel beekdalen als het ware rechtgetrokken, gerationaliseerd, heet dat zo mooi, om het water zo snel mogelijk af te voeren. Dat is een gegeven. Wat wij aangeven, als je in het kader van de waterhuishouding het belangrijk vindt
om het water minder snel te laten lopen, dan kan op sommige plekken herstel heroverwogen worden. Maar dat is altijd een afweging van belangen. Dat doe je nooit autonoom. Dan kijk je naar van, hey, waar is dit gebied voor ingericht? Is het primaat agrarisch? Dan zul je een andere afweging maken dat het primaat natuur is. Datzelfde geldt voor de Rundsloot. Natuurlijk is het zo dat het brongebied van de Rundsloot verdwenen is. Het lag, als het ware, ten zuiden van Tinalo. De 28 is doorheen gegaan, het Noord-Wilskanaal is doorheen gegaan. Maar het restant, en dan praat je over nieuwe stukken, daar is nog een restant. Dat kun je benutten in het kader van de waterhuishouding van de nieuwe wijk. Dus we gaan niet autonoom zomaar dingen herstellen. Nee, je praat altijd over een, als het ware, een nuttige functie. Dus als je zegt, als je de hele waterhuizen van de nieuwe wijk, nieuwe stukken, natuurlijk wil oplossen, dan is de Rundsloot in beeld. Zo moet je dat zien. Maar we gaan niet een Rundsloot sec herstellen, omdat we dat zo mooi vinden. Ik vind het veel te duur, kan ik je vertellen, daar krijg je geen financiering voor.
Maar dat is ook precies wat ik bedoelde met mijn betoog. Op dat moment, als het plan nieuwe stukken aan de orde komt, dan ga je daar naar kijken en dan zeggen we van, op dat moment herstel Rundsloot prima, omdat het vanuit afwateringssysteem of iets dergelijks goed is. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van, nou, het is een onzinverhaal en dan gaan we daar in dat stuk niet mee akkoord. En dat is bedoel ik met op de merites in de uitvoeringsplannen beoordelen.
Ja, maar ik denk niet dat je moet praten over zin en onzin. Ik denk altijd dat je in dit soort processen altijd verschillende belangen hebt. En je zult altijd afwegingen maken. Ook zo'n voorbeeld wat CDA noemt, recreatiebedrijf. We hebben een heel mooi akkoord in Drenthe. Provincie, ondernemers, de Recron en de Milieufederatie, die kijken naar alle plannen die ingediend worden van recreatieondernemers. Die gaan kijken van hoe kun je toe naar een win-win situatie, zowel ten aanzien van het landschap en de natuur, als ten aanzien van het recreatie en toerisme. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Dus ik ben het niet met u eens dat u zegt dat het zwart-wit, het een kan niet en het ander kan wel. Nee, heel vaak probeer je eruit te komen, omdat je best oog hebt voor verschillende belangen. De een wil groeien en dat heeft tot gevolg dat andere dingen misschien wat meer belast worden en daar probeer je een oplossing voor te vinden. En dat is juist ook het leuke van een ontwikkelingsplan, zeg ik altijd. Je mag nadenken, je mag creatief zijn, alleen je hebt wel vastgelegd waar ga je dingen aan toetsen, wat vind je belangrijke waarden en hoe zorg je dat je op basis daarvan eruit komt. Zo moet je dat lezen. Maar niet als een wet, zo zal het zijn. Dat is ook niet te doen, want de landschapsontwikkeling, kan ik u vertellen, is een heel kostbaar iets qua uitvoering. We hebben al een becijferd dat je praat over 20, 30 miljoen. Dus laten we nou reëel zijn, als je alles wil wat hierin staat, dan redden we het niet in 10 jaar. Dus je maakt er ook afwegingen, je maakt keuzes, maar op die manier ben je wel heel bewust bezig, en daar gaat het om, je bent bewust bezig met datgene wat je moet afwegen en je keuzes zijn ook helder en daardoor ook resultaatgericht, denk ik. Ik geloof niet in de tegenstelling die het CDA schetst. Het is heel goed om, als het ware, je kapitaal, want ik denk dat wij in ons gemeente, en dat heeft iedere fractie steeds benadrukt, ons landschap is ons kapitaal. Dat geeft onze gemeente een mooie, schitterende uitstraling en daarom komen mensen hierheen om te wonen en te recreëren. Dat moeten we vooral in stand houden en versterken. Dus ik zie die tegenstelling niet. Wat mij ook wel een beetje verbaasd, we zijn 2 jaar hiermee bezig geweest, zeer interactief, ook met uw raad. En dat je dan zo'n fundamentele kritiek aan het eind gaat uiten, vind ik wel een beetje raar, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk van ja, had het niet wat eerder gekund. Dan vraag ik me wel van, hey, kom dan wat eerder op de proppen. Want ik heb CDA niet eerder dit soort fundamentele kritiek horen zeggen van, wij zien het niet zitten en het gaat tegen de economische ontwikkelingen in.
Voorzitter, mag ik even de bemers? Had u in het verleden beter moeten luisteren, want dit hebben we vaker geuit.
Ja, als je... Goed, zoals u het nu geponeerd heeft, vond ik het vrij stellig en zwart-wit, laat ik het dan maar zo zeggen. En u zult misschien best af en toe wel gezegd hebben, kan het niet een onsje minder, maar op die manier heeft u het niet geuit. Ik ben overal bij geweest. Dan ten aanzien van panorama's en dat soort zaken en afwegingen, wat Leefbaar zegt. Ja, natuurlijk is het zo, je krijgt niet altijd datgene wat jij absoluut wil. In ieder plan zitten zaken bij die zeggen, nou dat vind ik fantastisch en daar heb ik wat vraagtekens bij. Maar u zult ook een overal afweging moeten maken, dat is niet anders. En u zult moeten kijken, wat geeft de doorslag, wat vind ik belangrijk, en dan zeg ik ja tegen het plan, zonder steeds roepen van, ja dat kan zie ik niet zitten, dat zie ik wel zitten, want selectief winkelen, dat werkt niet bij een visie denk ik. Je moet daarin kiezen.
Pardon, mag ik heel even interrumperen?
We hoeven niet op elke uitspraak van de wethouder direct te reageren.
Dat hoeven wij niet, maar...
Alsof we door een wesp gestoken zijn. Laten we alsjeblieft proberen. Ja, dat meen ik. Er wordt hier af en toe op hele kleine items wordt gereageerd. En ik zou graag dat de discussie wat op hoofdlijnen gevoerd wordt. En dat in eerste termijn ook een wethouder kan afmaken. U krijgt nog een tweede termijn. Daar kunt u uw reacties poneren. Het woord is aan de heer Kruijmering.
En dan wil ik eerst even op uw opmerking reageren. Wij hebben hier een dualistische raad. Dat betekent dat de discussie in de raad gestimuleerd wordt. Wij hebben besloten het college niet buiten de raad te zetten, wat in een dualistisch stelsel kan. Dat betekent dat het college deel uitmaakt van de discussie. En dan kunt u als voorzitter natuurlijk daar uw eigen visie op hebben. Maar als raadslid hebben wij onze eigen verantwoordingen, ook richting ons college wat hier zit. En of we nou in de coalitie of de oppositie zitten, dat maakt niet uit. Dus ik neem aan dat u discussie in deze raad simpelweg toelaat. Als het binnen redelijke normen blijft.
Ik dacht dat duidelijk was dat die discussie toelaat. Alleen ik vraag om die discussie via wat strakkere lijnen te voeren. En niet op elk item weer te gaan reageren. Dat maakt het alleen maar onduidelijk. En zeker luisteraars via de radio en via internet kunnen dit niet meer volgen. Wordt het heel kruim.
Ik geef het even aan de tweede termijn. Dank u.
Ja, Aziz. Tot slot, voorzitter. Samenvattend, het is een ontwikkelingsvisie, het is een structuurvisie, het past binnen het totale ruimteordeningsbeleid van een structuurplan, denk ik. Het is een specifiek iets en daardoor een inspiratiebron voor de toekomst en niet een knellend keurslijf om met elkaar in deze samenleving te kunnen ontwikkelen. Oftewel, ik zeg, er kan heel veel, maar wel met elkaar, in samenspraak en met behoud van datgene wat het kostbaarste is in onze omgeving. En dat moet voorop staan. Dank u.
Dank u wel. Tweede termijn. Neem aan dat dezelfde sprekers nog het woord willen voeren, de heer Hogenboom.
Ja, voorzitter, heel in het kort. Ik deel de visie van het CDA niet. Ik ben er niet zo erg bang voor dat alles dichtgetimmerd is. Ik ben erg content met de beantwoording van de wethouder en ik dank u zeer.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ik blijf het positief allemaal vinden. Heel belangrijk. Maar dat kerstcadeau, dat werkboek van wat het jaar nog zou uitkomen, daar heb ik niks over gehoord. Ja.
De heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, met alle respect, maar we zijn niet overtuigd door het relaas van dit college. Zo moeten we dat zeggen. Want hoe je het ook bent of keert, zelfs al is er maatwerk nodig, dan nog zullen de kaders van het LOP daarin leidend zijn. Uitvoeringsplannen zijn altijd gebaseerd op kaders vanuit beleidsplannen. En ik wil niet de aantal keren tellen dat dit college tegen deze raad zegt, maar u heeft dat beleid zelf vastgesteld. Dus ik heb eerlijk gezegd niet het vertrouwen dat we in een uitvoeringsplan, dat er nog voldoende ruimte is om anders dan binnen de kaders van het LOP te kunnen en mogen redeneren. De wethouder, het college, heeft ons daarover niet overtuigd, dan niet overtuigd. Dan nog even ten aanzien van de wethouder die stelde dat hij van het CDA nog nooit iets gehoord heeft over dit, waarom we dit niet veel eerder hebben gezegd. Ook bij de vorige behandeling van dit stuk, waarin de tervisielegging werd gevraagd, heeft het CDA heel nadrukkelijk aangegeven zich niet te kunnen vinden in dit stuk. En we hebben zelfs tegen tervisielegging gestemd. Dus uw visie is gewoon simpelweg niet onze visie. En we hebben onvoldoende vertrouwen dat dit een discussiestuk zou zijn. Dus vandaar dat wij niet akkoord gaan met het vaststellen, want dat is wat gevraagd wordt, van het landschapsontwikkelingsplan Tinalo.
Wenst GroenLinks nog woordvoering? Tweede termijn? Nee. Dan de heer Kruijmering, leeft bij Tinalo.
Ja, de wethouder kan wel zeggen van winkelen kan niet op deze manier. Dat maakt het stuk ook voor ons heel erg lastig. Wij zijn namelijk ook absoluut niet van plan om ons vast te leggen op een aantal zaken. Zeker daar waar het gaat om één koningsas, industrieterreinen en dergelijke zaken.
Het blijft natuurlijk sowieso een raar stuk als ik inderdaad zie dat, en die discussie hebben we eerder gehad, ook buiten dit stuk om boerenbedrijven met silo's en vergisters. Daar komt hoge boombeplanting om te staan. Als we dat voor het industrieterrein voorstellen om de aanzicht van de A28 mooier te maken, hebben wij tot nu toe ook altijd nog nee op ons rekest gehad. Wat dat betreft sluiten wij ons dan ook bij mijn overbuurman aan en zullen wij tegenstemmen.
De heer Brink, gemeentebelang.
Nou, gewoon een korte toevoeging dat wij in de eerste instantie ook al gezegd hebben, hier wel mee akkoord te kunnen gaan, ook de beantwoording van de wethouder heeft ons niet op andere gedachten gebracht, voorzitter.
Dan de heer Stel, VVD nog, woordvoering.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf aan in zijn beantwoording dat je het moet zien als een integrale benadering van het gebied. Ik kan die insteek ook eigenlijk wel onderstrepen. De Partij van Arbeid gaf het ook al aan dat je een afweging maakt op het moment dat het aan de orde is. Maar hoe kunnen wij als VVD-fractie er nu van uitgaan dat het geen wettelijke nood is, zoals u dat ongeveer omschrijft, terwijl het wel onderdeel uitmaakt, een document is wat geldt in de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Want dat is van ons wel van wezenlijk belang. Wij willen graag dat er voldoende ruimte is voor economische activiteiten in het buitengebied. Uiteraard het behoud van de kwaliteiten die het landschap heeft. Maar dat hebben we in de oude bestemmingsplan, in de oude periode, is dat ook altijd prima gelukt. En u geeft het met bewoordingen aan dat die ruimte er is. Maar we stellen het wel vast als een visiedocument onder de wet Nieuwe Ruimtelijke Ordening. En daar wil ik graag wat duidelijkheid over bij de vaststelling, de omschrijving, dat hetgene wat u zegt, wat u verwoordt, dat het ook meegenomen wordt in de besluitvorming. Daarnaast zien we dat de landbouw ook bezig is met een visiedocument vanuit de landbouw gezien. Hoe staat die dan ten opzichte van de nota zoals die voor ligt? Maken ze allebei deel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Nou, zo zijn er nog een paar onduidelijkheden, voorzitter, voor onze fractie, die ik graag in de tweede termijn van de wethouder nog graag wil horen. En nogmaals, met name met de nadruk op de manier waarop de besluitvorming wordt genomen. Met de beantwoording in de eerste termijn van de wethouder, dat je het ziet als een document wat een integrale visiebenadering is, dan is het akkoord. Maar als het zo blijft zoals het hier staat omschreven, vind ik het wel wat eng omschreven. Tot zover in de tweede termijn.
Tot slot, de heer Prins, nog een reactie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, met onze inbreng in de eerste termijn, de toezegging dat het geen knellend keurslijf zou worden, de woorden van de wethouder, en misschien deze verhandelingen als integraal onderdeel gaan uitmaken van het LOP, denk ik dat dat wij best akkoord kunnen gaan. En dat laatste is misschien ook een beweging toe naar de twee partijen die nog terughoudend zijn.
Tweede termijn, de heer Assies.
Voorzitter, eerst even naar de VVD-fractie. Het is een ontwikkelingsvisie. En ik denk dat het woord alles zegt over wat ermee bedoeld wordt. Het is een integrale ontwikkelingsvisie op het gebied van landschap. En niet voor niets is erbij gezet, het dient te inspireren, het dient te ondersteunen, het dient de kaarten te stellen. Het is heel wisselend, kan het toegepast worden. En zo moet je het ook lezen. En je moet het dus niet zien als belemmerend, maar als uitdagend en daardoor ontwikkelingen toestaat. Als je helder bent, denk ik dat je ook aan iedereen duidelijk maakt, en daar is het ook voor bedoeld, wat er allemaal niet kan. Want er kan heel veel als je het goed leest. Er kan heel veel discussie staan, er kan heel veel bespreekbaar gemaakt worden. Alleen zeggen we erbij, de gemeente kijkt naast andere zaken, want we hebben ook een waterplan en dat soort zaken, er zijn meer zaken die getoetst worden, kijkt met die ogen naar die ontwikkeling, ook vanuit het landschap. Dus we hebben meerdere toetsingskaders. Het is een heel breed scala en dat brede scala, daar proberen we vast te verankeren uiteindelijk in een bestemmingsplan, want dat is natuurlijk het formele kader. dan is het heel hard vastgelegd welke ontwikkeling waar toegestaan wordt. Dan praat je, de landschappelijke ontwikkeling is dan ondersteunend om als het ware dat bestemmingsplan goed vorm te kunnen geven. Dus je kunt het ook omdraaien. Het geeft ook handvatten om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, voorzitter, de wethouder noemde het waterplan. Maar wat het belangrijkste verschil is volgens mij, dat dit een document is wat valt onder een status heeft in de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Een structuurvisie heeft, wat geldig is onder die. En dat is anders dan een waterplan. Dat is gewoon een plan wat je hebben opgesteld, wat je in de la legt en misschien... Ik bedoel, het heeft een andere status, voorzitter, als datgene wat hier voor ligt.
Wel in kader van precies, de wet op de ruimte, maar het waterplan heeft een duidelijke ondersteuningsrol in kader van wetten op het gebied van water. Ieder plan wordt ook getoetst aan het waterplan door het waterschap. En daar worden ook aanwijzingen aan gegeven. Ook daar kunnen wij niet zomaar vrij blijven mee omgaan. Het is heel duidelijk zo dat in ons omgeving, en ik denk in heel Nederland, door zijn ligging en dus zijn uniekheid, verschillende zaken afgewogen moeten worden. En één ding is zeker, dat wij veel meer uit moeten gaan qua ontwikkeling van het natuurlijke dan van het kunstmatig creëren. Dat hebben we geleerd. Denk ik de afgelopen tientallen jaren, dat het construeren niet altijd lukt in ons landschap. En daarvoor moeten we kijken, wat is de natuurlijke stand van het landschap? Hoe kunnen we water natuurlijk afvoeren? Hoe kunnen we als het ware de groene structuren benutten om als het ware een extra accent te geven, noemen we dat dan. Zo moet je dat lezen. Dus ik zie het ook helemaal niet als een beperking. Ik denk ook dat we dat een beetje ons hoofd moeten halen. Wij geven hiermee aan van jongens, er zijn zoveel natuurlijke omstandigheden die kunnen we verbeteren. Want het verandert op bepaalde plekken ook. We kunnen als het ware versterken. En we hebben elkaar er ook bij nodig. Ik noem maar even een voorbeeld. Ik heb vorige week gepraat met twee verenigingen Boeren Natuur. En die zien allerlei mogelijkheden in het kader van economie om hierin te participeren. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Het geeft heel veel werkgelegenheid om dit soort zaken verder te ontwikkelen. Dus die zien het ook niet als een bedreiging, ook als een kans. En ik heb niet gezegd, ik wil bepaalde bedrijfstakken beperken door dit plan. Nee, ik geef wel aan, dit vind ik belangrijk. En als we samen op kunnen trekken, graag. Dat moet je wel uitleggen.
Kalk, PvdA. Nou, voorzitter, ik wil toch even inhaken op het punt van de heer Stel. Ik denk dat het met name om de volgende vraag gaat. Hoe hiërarchisch de ordening is tussen een visie als deze en de geldende bestemmingsplannen. En ik denk dat het in de praktijk zo is, als neem een landbouwer met de prachtige naam van Mombergen, maar dat is een willekeurig voorbeeld van Mombergen, dan zou die kunnen zeggen, ik heb plannen in een gevoelig gebied, een van de deelgebieden genoemd in deze nota, en ik wil daar iets met mijn bedrijf voortzetten of veranderen of wat dan ook. Wat is dan het toetsingskader? Ik denk dat dat in de eerste plaats het bestemmingsplan is. En vervolgens, omdat het nu ook in de WRO wordt opgenomen, het algemene kader van een structuurvisie of een LOP. En ik denk dat die onderschikking even duidelijk moet worden gemaakt. In mijn beleving gaat het bestemmingsplan als juridisch kader in elk geval altijd voor.
Mag ik dan even reageren? Nou, het gaat niet. Mag ik eerst even antwoorden op deze vraag? Nee, je hebt een rangorde. Om even te beginnen. De Rijksoverheid heeft een wet op de ruimte gemaakt. Dat zijn de brede landelijke kaders. Daar moeten wij aan voldoen. De provincie is bezig met nieuw omgevingsbeleid. Oftewel top 3, om het even zo uit te drukken. Die geeft ook aan waar economische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Wat voor soort ontwikkelingen. Daar moeten wij ook aan voldoen. Want daar hebben we afspraken over gemaakt. Als de provincie aangeeft, dat is als het ware een landbouwontwikkelingsgebied. Dan hebben wij daaraan te voldoen. Dan kunnen wij niet op lokaal niveau zeggen, strepen door, wij maken de natuur van. Dus dat is ook een kader. Daaronder heb je de structuurplan. En dat is bij ons het omvattende plan waar alle thema's in verwoord zijn. En dit is een deelstructuurvisie. En dan krijg je de bestemmingsplannen. En dat is de uitwerking van al die visies in toetsingskader. Zo werkt het in Nederland. Dus een bestemmingsplan is het definitieve toetsingskader. Maar al die visies daarboven geven aan wat het toekomstperspectief is, het ontwikkelingsperspectief in de lange termijn. En dus dat houdt in dat een agrariër, om even een voorbeeld te nemen, boer van Monbergen, die kan als het ware aan de visie zien van daar heb ik kans verslagen als ik dat wil, of daar moet ik vooral niet aan beginnen, want ik noem maar wat het Drentse A-gebied, ja, geen perspectief. Nou, daar is niks mis mee. Dat is denk ik, daar zijn we het over eens met elkaar en daar gaan we ook niet over meer over stoeien.
Eerst stel VVD.
Voorzitter, datgene wat de wethouder juist aangeeft, dat is eigenlijk niks nieuws, want dat is provinciaal beleid. Daar is ook geen enkele geen ontwikkelingsperspectief in die zin van de grootschalige landbouw, wel op een andere niveau. Waar ik graag nog een antwoord op wil hebben, geef je middels het vaststellen van het landschapsontwikkelingsplan, beperk je hiermee de economische ontwikkeling in het buitengebied? Daar wil ik graag een helder antwoord op.
De heer Assies.
Nee, niet meer als al vastgelegd. Dus dat houdt in dat inbestemmingsplan en in andere visies al vastgelegd wat kan en wat niet kan. Daar beperken we niet mee. Je kleedt als het ware het landschap in en aan. Je maakt het gewoon mooi.
Mag ik dan nog even reageren?
Zo simpel is het.
Heer Kruijbrink, Leefbaar-Tina.
U zegt dat het geen extra rem oplevert. Dat het beleid al gemaakt is, landelijk gezien, provinciaal gezien en gemeentelijk gezien. Dan hebben we het niet meer nodig. Als we het wel nodig hebben, dan bouwt u een extra zeef tussen het landelijk beleid, provinciaal beleid, gemeentelijk beleid, en wordt de economische ontwikkeling voor bijvoorbeeld een landbouwer alleen maar moeilijker gemaakt. Wat u nu zegt, staaft mij alleen maar in mijn besluit.
Ja, precies.
Ja, ik denk dat we een beetje in een sterke redenering bezig zijn. Het geeft aan wat waardevol is in ons landschap, hoe je dat wil versterken, of dat je wil zorgen dat ondanks de economische ontwikkeling het landschap er picobello blijft bijliggen. En dat benoem je. Duidelijker kan dit niet zijn. En moeilijker is het ook niet. Dus we moeten ook een beetje omdenken, dit als een beperkend kader zien. Het is een ontwikkelingskader, het geeft een plus en niet een min. En duidelijker kan ik niet wezen, denk ik. Het CDA en Leefbaar, ja, ik vind het heel jammer dat partijen die toch in het verleden regelmatig gezegd hebben dat ze het groen van onze gemeente heel erg waarderen, maar ze wilden er geen consequenties aan verbinden door zeggen dat vind ik waardevol om te behouden. En dat vind ik jammer.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Kremers, CDA.
Want dit vind ik dus een waardeoordeel die voor uw rekening is, want het is niet wat het CDA gezegd heeft. Sterker nog, het CDA heeft zelfs in zijn bijdrage gesteld dat wij zeer hechten aan de gemeente Tinalo als Groenlonk tussen Assen en Groningen. Dus ik vind het verwerpelijk dat u deze conclusie op deze manier verwoordt.
De heer Assies.
Ja, ik kan het niet anders verwoorden, want u zegt van ruimte voor de economie. Ja, waar heb ik dat meer gehoord? 40 jaar geleden was dat de topper. En wij zeggen nog steeds, economische ontwikkeling moet kunnen, maar wel binnen bepaalde grenzen. En er is niks mis mee, omdat we ook heel veel vernield hebben. En ik denk dat het terecht is dat we dat doen, op die manier. Want we hebben meer kapot gemaakt, durf ik te stellen, dan dat we in die zin opgebouwd hebben. En dat probeer ik te benadrukken. Je kunt economische ontwikkeling doen met behoud van bepaalde waarden. En daar gaat het om. En meer wil ik er ook niet over zeggen, denk ik. Dan het uitvoeringsprogramma. Daar zijn we bezig. Dat moet januari ongeveer klaar zijn. Wij hebben in het kader van het tempo waarin wij werken al een aanvraag ingediend voor particuliere landschapselementen. Dan heet het zo mooi om die te herstellen. Dus bij particulieren. Een paardje over houtwalen, poelen, al dat soort zaken. En het lijkt erop dat we daar voor de komende 3 jaar 6 ton voor krijgen. Waarbij de gemeentelijke bijdrage 12% is van die 6 ton. Dus dat is toch een mooi bedrag, denk ik, uit verschillende subsidiemogelijkheden van provincie, regiopark en dat soort zaken. Dus wij gaan fors investeren in dit landschap. Daar wordt dus veel werk weggezet, economische ontwikkeling, want dat landschap vraagt ook veel arbeidskracht. En ik denk dat dat ook een hele positieve ontwikkeling is. Daar wil ik het belaten, voorzitter.
Dat is het einde van de tweede termijn. We gaan over tot de besluitvorming.
Voorzitter. VVD.
Mag ik even nog afronden? We gaan over tot de besluitvorming en dat behelst het vaststellen van de nota van zienswijze en het vaststellen van de structuurvisie. U wenst nog een stemverklaring af te geven?
Nou, alvorens wil ik graag 5 minuten voor schorsing, voorzitter.
Het is nu bijna 9:30. Ik schors tot 9:45.
Als u allen weer plaats wilt innemen. Als u de deur wilt dicht doen. Ik heropen de vergadering. Ik geef kort het woord aan de heer Stel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil graag gebruik maken om een stemverklaring te geven namens de VVD-fractie. We hebben zowel in de eerste als in de tweede termijn duidelijk aangegeven dat wij als VVD-fractie toch wel waarde hechten aan het landschapsontwikkelingsplan, maar daarnaast ook voldoende waarborgen hebben wil voor economische ontwikkeling in het buitengebied, in wat voor vorm dan ook. In het stuk en in de besluitvorming vinden we dat niet terug. In de mondelinge toelichting van de wethouder komt dat redelijk naar voren. Maar om toch aan te geven dat wij op dat randje zitten van is het voldoende duidelijk of niet, stemmen wij met 2 stemmen tegen en 1 voor het landschapsontwikkelingsplan.
Ik wil verder overgaan tot de besluitvorming. Ik zou graag willen weten wie van de raadsleden tegenstemt op dit agendapunt. Tegen zijn de volledige fractie van Leefbaar Tinalo en CDA, van de fractie van de VVD, de heer Pieters en mevrouw Hofstra. En daarmee is dit voorstel aangenomen met
6 tegen 14 voor.
7 tegen en 13 voor. Al dus aangenomen. Gaan we over naar agenda punt 9. Het arbeidsmarktbeleid gemeente Tinalo. Met het gevraagde besluit de notitie arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tinalo vast te stellen. Wie wenst over dit agendapunt het woord te voeren? Mevrouw Brinkman, de heer Kerk, de heer Kloos, mevrouw de Berg, Hogenboom, VVD niet, mevrouw Terwoon, mevrouw Kremers. Ik geef het woord aan mevrouw Brinkman, PvdA.
Ja, voorzitter. Wij zijn in de algemeenheid als fractie positief over deze notitie. We zijn blij met de inspanningen zoals die hier worden genoemd en voorgesteld richting werkgevers. En er zijn nog wel een paar opmerkingen te maken. Ten eerste hebben wij wel een zorgpunt over het in beeld krijgen van die reïntegratie-inspanningen. Zoals u dat zelf overigens ook al aangeeft. Cijfers zeggen niet altijd alles over de daadwerkelijke uitstroom. En we zijn ook wel benieuwd hoe u dat verder wat helderheid over zou kunnen geven. Verder over de middellange termijn doelstellingen. Ja, u hebt daar hele ambitieuze plannen over. Prachtig, maar we zijn ook heel erg benieuwd hoe u dat gaat verwezenlijken. Tot zover, dank u.
Mevrouw Terwoll, gemeente.
Ja, voorzitter. Deze gemeente wil een impuls geven aan de economie en de arbeidsmarkt. Nou, dat is een nobel streven, maar het zal nog niet eenvoudig zijn deze economische moeilijke tijden. Het kabinet heeft hier wel extra middelen ter beschikking gesteld. Maar gemeentebelangen vraagt zich af of dat wel genoeg is. In uw argumenten geeft u 10 aandachtspunten, 10 stimulerende maatregelen. Ik heb er zelf een aan toegevoegd en die heb ik niet zelf bedacht, want dat stond in het stuk. Kosten moeten nog in kaart worden gebracht. Voorzitter, kosten nemen toe. Ook GroenLinks heeft hier al vraagtekens bij gesteld. U zegt uitvoeringskosten zijn kostenneutraal. U moet de handen en voeten geven aan actieplannen, wegwerken van wachtlijsten. Kosten zijn nog niet in kaart gebracht, dus dat baart ons als gemeente Blauwen zorgen. Ook willen wij nog aandacht vragen voor werkende werkzoekers, want dat is een hele grote groep in onze gemeente en naar ons idee komt die niet zo in beeld. Dus daar ook nog graag eventjes een reactie op wat het college hier van plan is een extra inzet aan te plegen. Verder kunnen wij met deze notitie wel instemmen, afgezien van de kosten die hier eventueel mee gebaat zijn. Want de wethouder heeft bij de informatieavond nog aangegeven dat het inkomensdeel, dat hij op het ogenblik op de nullijn staat. Dus er is niet zoveel financiële speling. Dus dat baart ons toch zorgen.
Heer Kloos, Leven Martinalo.
Dank u wel, voorzitter. Via de media hebben we het college kunnen aanhoren wat men zou willen. Haar ambities, tussen dat blijkt wel zeer hoog te liggen. Tinalo, en ik citeer dan, moet de Drentse gemeente met het laagste aantal werklozen worden. Liefst helemaal geen werklozen. En toch is de werkloosheid in Tinalo sterk gestegen. Door meer gunstige voorwaarden te scheppen voor het bedrijfsleven wil het college haar ambities waar gaan maken. Nog een 8 weken te gaan. Verkiezingsritueel of jezelf voor de gek houden. Bij mij kwam de vraag opborrelen van waar was dit college de afgelopen 4 jaar? Heeft zij ons plan, het protocol sociaal return, niet naar de prullenbak verwezen? Hadden we niet voorgesteld een ambtenaar die nauw contact zou moeten hebben met de personeelschefs vanuit het bedrijfsleven? Hadden we niet voorgesteld extra werk te gunnen aan een lescom, ons werkvoorzieningschap, om zo meer dan 25 personen die op de wachtlijst staan aan werk te helpen? Hebben we niet voorgesteld grotere projecten naar voren te halen om zo extra werk te genereren voor de plaatselijke ondernemer? Noemen we in één adem dan door de politiek wordt toegelaten dat werknemers door hun werkgevers in clubjes van beneden de 20 personen op straat worden gesodemieterd, dan weten we dat er zwaar weer op komst is. En in dit laatste geval geen lange ontslagprocedures, geen ontslagvergoedingen en geen duur outplacementbureau. Op deze manier, voorzitter, ontduikt de werkgever een hoop glazen met de vakbeweging en het moeten maken van een sociaal plan. En tel uit je winst. U vraagt ons vanavond het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tinalo vast te stellen. Waar we ons mateloos aan ergeren is in dit stuk dat telkens maar wordt verwezen naar het buitenland. En we het dus niet zo slecht doen. En het niet op de gemeente toegeschreven beleid zal blijken te zijn. Misschien, voorzitter, doen wij het wel hartstikke slecht. En het buitenland nog slechter. We krijgen de indruk dat we weer een papieren tijger aan het creëren zijn. En dat de gemeenschap in ieder geval 1,5 miljoen euro gaat kosten. En een clubje ambtenaren in Assen aan extra werk kunnen helpen. Zonder de garantie dat er daadwerkelijk binnen korte termijn in Tinalo er geen werklozen meer zijn. Zoals het college roept via de media. Hoe naïef kun je dan zijn? Volwassen educatie en reïntegratiemiddelen via uitzendbureautjes. Terecht dat ook andere fracties de vraag hebben gesteld wat nu de gevolgkosten zullen zijn bij aanname van dit stuk. Dit soort plannenmakerij horen we al 10 jaren achtereen met alleen als resultaat het creëren van een pool van goedkope uitzendkrachten waar degene die dit aangaat in een wurggreep zit gevangen in de klauwen van de ambtenarij. Ons advies, voorzitter, neem dit stuk terug en kom met echte oplossingen die mensen definitief uit de klauwen van de ambtelijke willekeur haalt.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik wil de bespreking van de notitie over het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tinalo koppelen aan de invoering van de wet investering jongeren, of WIJ afgekort. GroenLinks heeft in de Eerste en Tweede Kamer tegen deze wet investering jongeren gestemd, omdat door deze wet een specifieke groep van de beroepsbevolking het recht op bijstand wordt ontnomen. Dit betekent discriminatie van deze groep. In plaats van ondersteuning bij het voorzien in het eigen levensonderhoud krijgen 16 tot 27-jarigen het recht op werk of leren. En dan moeten zij dat recht gaan claimen bij een partij die niet de macht heeft om dat recht in het recht te voorzien. Voor opleiding is de gemeente en de ISD afhankelijk van de ROC's en voor werk is men afhankelijk van werkgevers. En de gemeente Tinalo is niet de baas over de ROC's en ook niet over de arbeidsmarkt. En die ambitie heeft de gemeente gelukkig ook niet. Want het gaat om stimuleren, enthousiasmeren en openingen creëren om voor mensen die een beroep doen op de overheid het verschil te maken. En dat beleid heeft dit college de afgelopen jaren met succes gevoerd. En
in tegenstelling tot de visie die Leopard Tinalo neerzet, ons baanzicht is het voorbeeld voor heel Nederland. Dat hebben we opgebouwd op basis van de wet werk en bijstand en die de bijdrage of die de ondersteuning en levensonderhoud decentraliseerde naar gemeentes. De gemeente Tinalo en dit college hebben toen de beleidsruimte die daarmee verkregen was ingevuld en afgestemd op de lokale situatie. En nu met de wet investering jongeren en ook de wet stap draait de landelijke overheid die decentralisatie voor een groot deel weer terug. Fundamentele rechten worden ontnomen van onze burgers en de gemeente krijgt verplichtingen in haar maag gesplitst waar ze nauwelijks invloed op heeft. Maar goed, we moeten het uitvoeren. Het is besloten. GroenLinks roept het college op om deze bezwaren onder de aandacht te blijven brengen van het kabinet en ook waar mogelijk te illustreren met voorbeelden uit de praktijk waar we tegen de problemen aanlopen. Ondertussen stelt het college in de notitie over het arbeidsmarktbeleid voor om het enige juiste te doen wat wel in ons vermogen ligt. Ons stinkende best doen om in overleg en in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven de beste voorwaarden te scheppen waarbinnen mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door te werken, te leren of een andere waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. We doen dat niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen en proberen ondanks de enorme hoeveelheid extra regels die we vanavond moeten vaststellen, toch het integrale beleid te blijven voeren dat gericht is op participatie. Voorzitter, na deze beschouwing wil ik nog twee specifieke opmerkingen over het arbeidsmarktbeleid maken. Als eerste wil ik een vraag stellen over de alarmerende alinea op pagina 14. Die gaat over Alescon in relatie tot de beschikbaarheidsverklaring. Het blijkt dat die beschikbaarheidsverklaring nauwelijks wordt ingevuld. Waar dat aan ligt is nog onduidelijk. Maar het kan toch niet zo zijn dat we door een administratief proces een groot deel van de WSW-geïndiceerden van de wachtlijst gaan halen. Dezezelfde mensen dan weer bij de ISD terug zullen zien om hen dan weer opnieuw op een traject te zetten richting Alescon. Graag hoort GroenLinks welke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat we met mensen gaan sollen en te voorkomen dat we ondertussen Alescon ook nog onder onnodig grote druk zetten. Ten slotte de ambities van de gemeente Tinalo om het laagste werkloosheidscijfer van de provincie te krijgen. Er is zojuist al meer over gezegd. Op zich is een hoge ambitie natuurlijk goed, maar de doelstelling van deze individuele gemeente in dit geval is misschien wat lastig, omdat we ontzettend afhankelijk zijn van de regio. We zijn een forense gemeente, staat in de notitie. En als het dus om arbeidsmarktontwikkelingen gaat, zijn we erg afhankelijk van de regio en zullen we met iedereen samen moeten werken. Een hoge ambitie in deze mag dan natuurlijk niet betekenen dat we gaan concurreren tegen andere gemeentes in de regio. We moeten juist gezamenlijk streven naar zoveel mogelijk werk in duurzame sectoren en projecten. Dank u wel.
Heer Kremers, CDA.
Voorzitter, er wordt ons gevraagd om de notitie arbeidsmarktbeleid gemeente Tinalo vast te stellen. En als u dan de notitie doorleest, dan heb je zoiets, daar staat niks verkeerd in. Jammer dat het pas aan het eind van dit collegeperiode moet zijn, want zoiets zou je liever aan het begin hebben gehad, zodat je snel grote stappen kon maken en dan ook aan het eind van zo'n collegeperiode kon kijken van nou, wat heeft dat arbeidsmarktbeleid dan opgeleverd. Maar beter laat als helemaal niet. In het collegeprogramma 2006-2010 schrijft u zelf ook onder meer dat de werkgelegenheid gestimuleerd moet worden, waarbij het accent ligt op de sectoren zorg, recreatie en toerisme. Als je dan deze notitie doorleest, dan valt op dat er nauwelijks tot geen concrete voorstellen in staan om bedrijven of zorginstellingen naar Tinalo toe te halen. Want het is precies wat GroenLinks zegt, voor werk ben je afhankelijk van werkgevers. Maar dan zul je toch op een of andere manier moeten zorgen dat er meer werkgevers in de gemeente Tinalo komen, zodat er ook werk gegenereerd wordt. En niet, en dat kan natuurlijk, maar voor een groene partij kan ik me dat haast niet voorstellen, niet zoals GroenLinks zegt, werk buiten de gemeente en dan daar onze inwoners laten werken. Want dat past hier niet, in mijn optiek, bij een groene partij.
Want dan zou ik eerlijk gezegd forensen zo weinig mogelijk willen tegenhouden. Dus wat ik mis in dit programma zijn concrete voorstellen om bedrijven, zorginstellingen en recreatieve bedrijven naar Tinalo toe te halen. En mijn vraag is eigenlijk, hoe denkt u dat te willen doen? Voor de overige moet ik heel eerlijk zeggen dat het een prima stuk is.
Dank u, voorzitter. Ik zou toch willen vragen aan het CDA om de eigen visies en beleid te verwoorden en aan GroenLinks dat ook te laten en niet onze woorden in de mond te gaan leggen die wij niet bedoelen en uitspreken.
U had uw twee termijnen afgerond. Gaan we over naar mevrouw Van den Berg, D66.
Waar is de discussie?
Ja, dit beleid geeft een goede inventarisatie en analyse weer van de situatie zoals we die hier hebben. U heeft een hoog ambitieniveau, er is al eerder over gesproken. U krijgt geld inderdaad om jeugdbeleid, in ieder geval extra te voorzien. Wij maken ons zorgen over toch de 50-plussers die eigenlijk nu buiten de boot dreigen te vallen. Tenminste, u heeft daar niet speciale maatregelen voor. Wat ons deugd doet, is eigenlijk voortgekomen uit die agendapunten die we net behandeld hebben. We hebben het over het milieuprogramma gehad en over het landschapontwikkelingsplan. En u heeft bij beide agendapunten al aangegeven dat die ook mogelijkheden bieden om inderdaad mensen aan het werk te zetten. En ik denk dat dat ook heel positief zal werken. En misschien ook de anderen die hier nog wat vraagtekens bij hebben over de streep zal halen om in ieder geval de intenties uit dit arbeidsmarktbeleid positief te waarderen. Het onderwijs is ook aan de orde geweest. Ik weet dat de gemeente niet meedoet aan de Drentse onderwijsmonitor. Misschien is het nu wel aanleiding om dat wel te gaan doen.
Dank u wel. Tot slot de heer Hogeboom.
Dank u wel, voorzitter. Zou ik eigenlijk met een vraag aan de heer Rietkerk mogen beginnen. Als ik u nu citeer, mag dat wel of niet?
Citeren mag wel, en als het misgaat, dan laat ik het wel weten.
Ja. Nou, voorzitter, dan wil ik eigenlijk beginnen te zeggen dat ik erg content was ben met de voorlichtingsavond die wij hier de vorige week over dit onderwerp gehad hebben. Die was gewoon goed, goede discussie gehad. En ik denk dat een aantal zaken die bijvoorbeeld de heer Kremers vanavond noemt, ook op die avond aan de orde geweest zijn. Ik verwijt hem niet dat hij er niet was voor, want hij had andere belangrijke dingen, heb ik wel begrepen. Maar goed, daar is dus al over gesproken. Ik vind de nota ambitieus. We spreken een stuk betrokkenheid uit. Ook een stuk visie. Prima dat het met z'n drieën gedaan wordt. Tinalo, Assen, A en Hunze. Tinalo is natuurlijk geen Assen en A en Hunze is geen Tinalo. Daar moeten we best in de hele benadering rekening mee houden. Dat is mooi. En verder zou ik aan willen sluiten, grotendeels bij wat de heer Rietkerk heeft opgemerkt. Hele wijze, verstandige dingen. Ik zit vooral met de financiële kant van de zaak. Natuurlijk, er komt wat geld voor jeugd, voor de jeugd. En er zijn ook gesprekken geweest, heb ik wel begrepen, om jeugdigen te plaatsen. Er zijn ook voorbeelden van genoemd. Vorige week maandag, erg fijn. Maar we moeten ons wel realiseren, voorzitter, dat we in moeilijke economische omstandigheden leven. En dat de zaak pas echt gaat draaien als de economie weer wat gaat functioneren. Met andere woorden, dat het bedrijfsleven weer wat ruimte krijgt. Want dan zal het bedrijfsleven ook enthousiast zijn om te investeren en mensen aan te stellen en een aantal arbeidsplaatsen uit te breiden. En het lijkt wel dat je dan niks zegt. Nee, wat gedaan wordt nu is prima. Alle initiatieven die genomen worden om mensen aan het werk te helpen, die zullen we en moeten we ondersteunen. Ik dank u wel.
Dank u. Het was de eerste termijn van de raad, nu de heer Assis.
Dank voor, denk ik toch, de positieve insteek die de fracties kiezen. Het is natuurlijk ook een hele lastige materie. En waarom pas nu? Daar wou ik even mee starten. Waarom is de college niet eerder gekomen met een arbeidsmarktbeleid? Dat heeft een beetje te maken met de ontwikkelingen in Nederland op dit gebied. U weet allemaal dat het een hele worsteling is geweest om de verschillende partijen die gaan over deze problematiek
een eigen koers varen. We hadden het UWV, we hadden het CDI, we hadden de sociale zaken. En we zijn een paar jaar geleden begonnen met een nieuwe wet werk en inkomen. Dat was de start. En de start daarbij was, aan de ene kant integraal denken, oftewel samenwerken. Aan de andere kant inkomen, ondersteunend laten zijn aan het vinden van werk. Dat is een hele principiële keuze geweest. En vanaf die tijd zie je dat allerlei instellingen meer zijn samengewerkt, zeker gefuseerd, hè, want CWU en UWV zijn samengegaan. En op ons werkplein, Waanzicht, waren wij de eerste die alles integraal doen samen met UWV. Eén dossier, één werkgeversteam. Oftewel, alle zaken die nodig zijn om arbeidsmarktbeleid te voeren, zijn nu aanwezig. Dat is een eerste. Hè. Oftewel, we zitten in de startblokken. We doen het met elkaar. Het tweede, wat ook heel goed is zijn de middelen. De financiën. De gemeente hoeft gelukkig niet alleen dit soort zaken te betalen. We hebben het werkdeel, en dat is voor onze gemeente ongeveer 800.000 per jaar. Daar komt het jeugdwerkeloosheidsdeel bij. Dus stel nou dat je zegt van je hebt 1 miljoen van onze gemeente. Maar daarnaast gaat de UWV ook fors investeren. Want UWV is een hele belangrijke partner in dit traject. Die trekken ook het werkgeversteam, de eenduidige benadering. Al dat soort zaken, want iedereen die bij het UWV binnenkomt, zit nog aan het begin van de werkloosheid, is het maximaal middelbaar, en we hebben eigenlijk gezegd, zorg ervoor dat die mensen zo snel mogelijk weer aan werk geholpen worden. Met weinig inspanning kan dat. Nou, we hebben natuurlijk een economische dip op dit moment, maar we weten allemaal, op basis van bevolkingsontwikkeling, dat over 5-6 jaar we waarschijnlijk weer een tekort aan arbeidskrachten hebben. Oftewel een heel ander effect als 20, 25 jaar geleden. Dus de toekomst is hoopvol. En dat is ook even het thema jongeren. Wij moeten voorkomen dat die jongeren in deze dipperiode als het ware vervallen in passiviteit en demotie. Want dat is natuurlijk het grootste probleem. Hou mensen gemotiveerd, geef ze eigen waarde. En daar speelt de wet wij op in. En dat is natuurlijk altijd, en dan heb je als gemeente ook de ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan. Het is niet zo absoluut dat je zegt van jongeren kunnen geen uitkering meer krijgen. Als wij als eigen ISD constateren dat iemand niet de bagage heeft om snel te integreren en zeker in de school te gaan, dan heeft hij recht op een uitkering. Dus je moet het niet zo zwart-wit zien. Het recht op een uitkering blijft, alleen niet in algemene zin, u komt, wij draaien. Nee, het principe is, wij proberen naartoe te werken dat je kwaliteiten als het ware verbeteren door scholingsprogramma's. En dan zie je ook dat heel wat jongeren ook zelf daarvoor kiezen. Ik ken heel veel jongeren die hadden een bepaalde opleiding afgerond. En die zeggen, nou laat ik dan maar eens een keer 4 jaar een hbo-studie achteraan doen of een universitaire studie. Ik kan mezelf als het ware nog meer bekwamen in deze periode. Dan hoef ik niet op de arbeidsmarkt. En dat is mooi, denk ik. Die benutten deze periode. Maar ook jongeren die moeite hebben met het zichzelf, als het ware, op een hoger pijl te brengen, die gaan we toch activeren en stimuleren om dat wel te doen. Om in de toekomst meer mogelijkheden te krijgen. Dat is één. Het tweede is,
voorzitter,
jongeren.
Heer Kloos,
even voordat u verder gaat. Ik kan heel eind met uw verhaal weg. Alleen, ik zit natuurlijk van heel simpel naar de praktijk. We hebben voor 8 maanden terug is er de eerste lichting 150.000 werkelozen. Die kloppen nog niet bij u aan. Die kunnen via de UWV het WWW-verhaal nog invullen, waar ze recht op hebben. Maar voorspelbaar is dat in februari die 150.000, de eerste 150.000, loskomen richting de gemeentes. Nou kunnen we wel doen dat wij hier een status apartes hebben, maar ook de gemeente Tienalen zal geconfronteerd worden met een aantal werkelozen die uiteindelijk richting de bijstand gaan en die bij u aan het kloket. In hoeverre bent u daar nou op berekend? Want u gaat nou verschillende scenario's neerzetten, maar de praktijk is natuurlijk.
Het is zo dat als je onze bevolking analyseert, en dat is het tweede wat we gedaan hebben, daar kom ik even op uw antwoord straks terecht, er zit analyse bij. En dat verklaart ook ons optimisme voor de toekomst. We hebben een bevolkingssamenstelling met een zeer hoog opleidingsniveau. 11% is laag opgeleid. Nou, dat is uniek. Dus dat houdt in, mensen hebben veel kansen van zichzelf. En moeten er ook ons verhoeden dat we ons problemen aanpraten. Heel veel mensen zijn in staat om een eigen weg te vinden en weer werk te vinden. En ook mobiel te zijn. Want dat is ook even ten aanzien van de lokale werkgelegenheid. In Nederland is een klein land, zeg ik altijd. En dat houdt in, als je in staat bent om met veel bagage een werk te zoeken, dan ben je ook mobiel. En daar is niks mis mee. Dat moet je vooral willen. Dat je zegt, nou ja, in onze gemeente kun je het niet vinden. Nou, Groningen is ook dichtbij in mijn ogen. En dat heeft niks te maken met duurzaamheid. Er zitten allerlei hele goede verbindingen. Ook dat is wat mij betreft onze lokale werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor Assen. Je moet het niet zo eens zien, wij moeten iets zelf binnen de grenzen halen. Nee, ons stedelijk netwerk, daar moet de werkgelegenheid gecreëerd worden. En dat doen we ook. En ik heb, zorg kan ik u heel expliciet noemen. Ik participeer in de stuurgroep Zorgplein Noord. Om die werkgelegenheid optimaal voor elkaar te krijgen. Maar dan ga ik niet zo zeggen van, hé, die werkgelegenheid moet alleen in onze gemeente zien. Nee, heel graag, wat mij betreft, in Haren, maakt mij niet uit, als iemand in deze regio komt. Dat is ons streven. En we zien ook dat de werkgevers daar ook gehoor aan geven. En er ook bespreekbaar maken. Die zien dat ook. Die hebben er ook oog voor. Dus in die zin ben ik daar optimistisch over. En het laatste punt wat heel belangrijk is, is samenwerking. Nou, dan terug te komen op de vraag van leefbaar. En dat wordt natuurlijk wel een ander maatschappelijk probleem. Niet het probleem wat u schetst, dat ze in de bijstand terechtkomen. De mensen die nu nog WW hebben en die blijven werkloos, daarvan komt maar 25% in de bijstand. En dat heeft ermee te maken dat we tegenwoordig twee verdieners hebben. En in onze gemeente is dat vrij hoog. Dus dat houdt in dat de bijstandsuitkeringen best meevalt, is de verwachting, maar dat de sociale lenden vanwege de regelgeving tegen gaat vallen. Want mensen gaan van twee inkomens naar één, omdat ze hadden twee inkomens en ze moeten maar één verder. Dat is een ander probleem. En dat vind ik ook niet het probleem wat de gemeente Tinalo moet oplossen. Uw betoog was heel erg gebaseerd op de Nederlandse situatie. Ik denk dat we gewoon de verantwoordelijkheid hebben voor onze lokale gemeenschap. Daar kijken we naar. En daar is ons, zijn onze doelstellingen op gebaseerd en is ons optimisme op gebaseerd. Je kunt zeggen dat wij mensen hebben met vele talenten en daardoor veel mogelijkheden om te voorkomen dat ze werkloos worden, zeker geen werk kunnen vinden. Dat in algemene zin. Dan de PvdA, middellange termijn doelstellingen. Nou, die middellange termijn doelstellingen zijn dus heel erg gebaseerd op het ideale gremium waarvan wij opereren. Zo moet je dat zien. Ondernemersbeoordeling van de gemeente. Ja, we hebben met ondernemersverenigingen afgesproken dat we graag willen dat zij bij een nulmeting aangeven hoe ze tegen de gemeente qua dienstverlening aankijken. Zodat we daar een actieplan op kunnen zetten. Hoe we dat kunnen verbeteren. Nou, ik denk dat een hele gezonde doelstelling is. Je weet wat je aan elkaar hebt. En je weet hoe je elkaar scherper kunt krijgen. Laagste werkeloosheidscijfer. Wij zitten altijd in de range van laagste, één na laagste, dat soort zaken. Dus in die zin zeg ik, is dat een haalbaar perspectief? Ik praat niet vanuit een positie van slechtste naar allerlaagste. Het is realistisch. Jeugdwerkeloosheid, 3% is ook realistisch. Alleen, daar zullen we meer geld moeten investeren. Het is heel duidelijk dat wij door werkleerbanen en dat soort zaken met geld erbij jongeren aan het werk moeten helpen. Werkende leren, de begeleidende leerweg, de beroepsopleidende leerweg, kun je gek niet bedenken. Dus 4 dagen naar school of 1 dag naar school, allerlei varianten. En we gaan ze allemaal toepassen. En de ROC's willen daar echt aan meewerken, want die verdienen er ook gewoon aan. Meer studenten, meer geld, zo simpel is het ook. En dat geeft een extra werkgelegenheid in het onderwijs. Dus dat is ook nog mooi. Dan de schooluitval. Ja, dat is natuurlijk een heel ambitieus 0%. Maar eigenlijk hebben wij gezegd, iedereen moet, als die bij ons meldt, aantonen dat hij gekwalificeerd is. Of als het ware meer kwalificaties halen. Dus dat is bedoeld met terug naar school. We hebben ook ons volwassen educatie erop ingezet. Dus mensen die nog niet een basisopleiding voltooid hebben. Nou, dat is een vrij dure variant, maar die passen wel toe. En daar wordt ook gebruik van gemaakt. We merken ook dat jongeren, als je erop aanspreekt, best gemotiveerd zijn, als een soort spijt op tand, om weer naar school te gaan. Maar het is voor de gemeente wel een hele dure variant. Het kost veel geld, maar we doen het wel. We zeggen, het is gewoon belangrijk voor je kansen voor de toekomst, om dat vooral te doen. En hetzelfde geldt voor stageplaatsen. Daar is wel een groot dilemma, de begeleiding. was tot vandaag nog een artikel in de krant over dat jongeren klagen over het niveau van de begeleiding. Ze hebben ook zelf een soort platform opgericht. Dat is waar. En we zullen waarschijnlijk moeten investeren in begeleiders bij opleidingsinstellingen. Dat wij zeggen, nou, wij financieren dat mee om die begeleiding optimaal te krijgen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen wat leren als ze werken en niet dat ze alleen maar karweitjes doen. Nou, daar zullen we nog ook moeten investeren. Dus dat is een ambitie die we ook hebben. Nou, en de tweede, de laatste, de WSW.
Voorzitter.
Heer Kloos, Leverbaard.
Even daarin in het verlengde van die staatsparken, dat is natuurlijk een fenomeen. Hè? Die jongeren moet je laten ruiken aan het werk. Hoeveel statieplekken levert de gemeente Tinalo?
De heer Assies.
Ik heb ze niet opgeteld. We hebben verder stagiaires die lopen van verschillende opleidingen. Ik heb u bij de informatiebijeenkomst verteld dat wij 10 werkleerbanen aangeboden hebben. In het kader van de jeugdwerkloosheid. Dus we zijn er heel bewust mee bezig. Ten slotte de WSW. De WSW heeft als nadeel dat die afgegrendeld is. Zoveel WSW-plaatsen in Nederland, meer mogen er niet bij komen. En we weten allemaal dat het aantal geïndiceerden hoger is dan het aantal plekken. En dan kan het asociaal lijken dat je zegt van mensen die schrijven je aan en die melden zich niet en dat soort zaken. Die doen er niets mee en die schrijf ik af. Maar het kort wel de wachtlijst en we krijgen ze wel terug, dat weet ik ook. Maar dan kan ik ze op een andere manier plaatsen. Want ik heb sowieso een probleem. Ik heb niet genoeg plekken voor de mensen die geïndiceerd zijn. Dus ik ben ook heel nuchter. Het maakt mij niet zoveel uit welk stempeltje mensen hebben. Het enige doel wat wij hebben is dat mensen deelnemen, participeren en een plek krijgen. En het stempeltje vind ik minder belangrijk.
Voorzitter.
Heer Kloos, leven bij Tinalo.
Als het over de WSW-plekken gaat, dat kan met u een heel eind weg natuurlijk. Maar aan de andere kant heeft natuurlijk onder andere de werkvoorzieningschap hebben natuurlijk ook een inspanningsverplichting om mensen terug te brengen naar de reguliere arbeidsmarkt. En welke cijfers hebben we daar dan van?
Ja, precies.
Nou, die kan ik u wel toezeggen, dat u die krijgt van mij. Het aantal mensen die we begeleid werken hebben gedaan en gedetacheerd dat soort zaken. Die cijfers kan ik u toezeggen. Dat heb ik nu niet paraat, maar die wil ik u schriftelijk wel geven. Wat de resultaten zijn.
Mag ik nog even?
Mevrouw Brinkman, PvdA.
Ja, want het alternatief is inderdaad begeleid werken. Dat ze niet bij de WSW zitten, maar wel via begeleid werken toch op een min of meer beschermde plek terechtkomen in het bedrijfsleven, om het zo maar te zeggen. Wordt daar dan op ingezet, bedoel ik?
De Assies.
Ja, we hebben als doelstelling, we hebben ongeveer, dacht ik, anderhalf jaar geleden de modernisering van de WSW inderdaad vastgesteld. En daar hebben we doelstellingen. Om ieder jaar het aantal begeleid werken op te hogen. En dat halen we ook, kan ik u vertellen. Dus ik weet niet de exacte getallen, maar ik zal ze u toezenden. En wij liggen echt goed op koers.
Want ik kom tot een afronding.
Ja, voorzitter. Even kijken of ik nog een aantal specifieke vragen nog moet beantwoorden. Financieel ben ik op ingegaan. Ja, de 50 plus. Dat is wel een doelgroep die vrij lastig is. Dat constateren we alles. 50 plus. Is moeilijk weer aan het werk te krijgen. En ik heb daar ook geen pasklare oplossing voor. Je kunt niet zeggen dat het leeftijdsdiscriminatie is, maar het is niet aan te tonen, maar het is wel heel lastig. Dus laten we erop houden dat mensen er een beetje tegenaan hikken. Zorginstelling heb ik het over gehad, regionaal werken heb ik het over gehad, de werkwij heb ik over WSW heb ik het over gehad, afhankelijk van de regio, dat is gewoon zo, we zijn echt een regionale gemeente. Gemengde belangen, kosten, ja, niet uitkeringsgerechtigden. Ja, we hebben aangegeven dat we ook een inspanningsverplichting willen doen voor die mensen, om die mensen opleidingskansen te bieden en ze te begeleiden naar werk. Maar dat was ook een doelstelling die voor de crisis bovenaan stond, en ik moet eerlijk zeggen, degene die van ons een uitkering genieten, die krijgen wat voorrang. Dat heeft ook met financiën te maken, daar ben ik ook eerlijk in. Dus wij proberen natuurlijk wel de mensen waar wij betaalverplichtingen te hebben, optimaal te behandelen en te begeleiden. Maar nuggers worden niet geweigerd. Zo moet je dat zien. Voorzitter, ik denk dat ik zo alle vragen heb beantwoord.
Dank u wel. Tweede termijn van de raad. Wie wenst nog het woord te voeren? Het woord is aan de heer Kloos, Leverbaard Tinalo.
Ja, voorzitter, ik had mijn eerste bijdrage eigenlijk al aangegeven van nou, neem maar stuk maar weer terug. En kom met concrete oplossingen. Dat heb ik aangegeven. Ik heb het op het toog gehoord. Ik heb ook wat gehoord, wat toezeggingen. En ik kan u aangeven dat ik dat terugneem. En dat ik zeg van we gaan akkoord met het stuk. En u kent mij, op dat punt ben ik een waakhond. Dus ik zit u bovenop de lip als de dingen niet goed gaan.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u voorzitter. Er was nog een opmerking van het CDA over reizen voor je werk door de regio. GroenLinks is een heel reële partij. En die weet hoe de samenleving in elkaar zit en dat we dus ook een aantal voorzieningen niet allemaal in dit dorp kunnen hebben en dat wij in deze dorpen ook niet iedereen van werk kunnen voorzien. Zo is dat nu eenmaal niet gegroeid. We stimuleren overigens wel dat iedereen bijvoorbeeld vanuit huis zou kunnen werken. We hebben ook hard gewerkt aan het meer mogelijkheden bieden om bedrijven en beroepen aan huis te starten en uit te voeren. En verder stimuleren we natuurlijk ook dat het openbaar vervoer en de fiets wordt gebruikt om als forens heen en weer te reizen. En Assen en Groningen zijn op afstanden dat ook heel goed mogelijk is. Tot zover de beantwoording aan het CDA. Het punt van de beschikbaarheidsverklaring blijven we toch een beetje een rare gang van zaken vinden. Als wij voor mensen op de wachtlijst van de WSW andere mogelijkheden hebben, dan zouden we graag toch een echte selectie maken van welke mensen dan voor een andere behandeling in aanmerking komen en daar niet gebruik maken van een of ander raar formulier wat kennelijk te moeilijk is om in te vullen. Blijft het punt dat wij toch als gemeente inderdaad de plicht krijgen om leren en werken aan te bieden aan jongeren. Waar we daarvoor al hadden gezegd van we willen ze zoveel mogelijk daartoe stimuleren. En we verwachten dat toch op een aantal punten wat problemen kan opleveren. Maar verder, wat de gemeente en wat het college voorstelt om nu te gaan doen, staat prima verwoord.
De heer Assies, nog behoefte aan een reactie of geeft geen aanleiding? Besluitvorming op dit agendapunt. Wie is tegen het vaststellen van de notitie arbeidsmarktbeleid? Niemand? Met algemene stemmen aangenomen. Gaan wij over naar het gedeelte van de agenda akkoord. Kort bespreken. En dat is in eerste instantie agenda punt 10, de belastingverordeningen 2010. Wenst nog iemand van u daarover het woord te voeren? Ik constateer dat bij de fractie van Leefbaar Tinaal op 2 sprekers de vinger opsteken. Ik zou het bij 1 willen laten. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Van den Berg.
Ja, ik verbaas me over die verordening precario-rechten. We hebben de nota lokale heffingen hier besproken, voor kennisgeving aangenomen. En daarin stond duidelijk dat er inderdaad een oude verordening was, maar dat er in de toekomst dus misschien gewerkt zou worden aan een nieuwe verordening precario-rechten. En nou moeten we hem opeens vaststellen, dus het lijkt me niet helemaal conform wij besproken hebben.
Wie van de fractie van Leefbaar Tinalo? Heer Kruijenbrink.
We hebben het even uitgevolgd, hij was al een agendapunt verder. Het mag duidelijk zijn dat met agendapunt C, lijkbezorging, daar hebben we het eerder over gehad. Wij zijn het daar toen niet mee eens geweest over de hoogte van de kosten. Dat zullen we in dit geval dan ook niet zijn. Ten tweede heb ik even kort daar al eens een keer eerder aan gerefereerd. En dat gaat over de rioolheffing. Ik heb toen de wethouder aangegeven dat we momenteel een gescheiden systeem hebben in een aantal dorpen, waarbij rioolwater op gescheiden manier afgevoerd wordt in hemelwater en vervuild water. Toen heb ik ook gevraagd, van, is daar niet een stimuleringsregeling op mogelijk om te kijken of we dat gescheiden gaan kijken, want die mensen die daarin geïnvesteerd hebben of laten investeren, moeten dat op een of andere manier natuurlijk ook terug kunnen zien in hun vuilwaterafvoer.
dit even een vraag of we daar in ieder geval in de toekomst eens een keer heel wat aandacht aan kunnen besteden.
Verder niet. Het woord is aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, ik kan dat vanaf deze kant doen. Het spaart ook weer wat tijd uit. Als het gaat om de nota lokale heffingen, heb u terecht opgemerkt dat die voor kennisgeving is aangenomen en gaf een doorkijk die we meegeven aan het nieuwe college, aan de nieuwe raad, om daarnaar te kijken. En we hebben op de agenda gezet dat we naar de precario heffing onderzoek willen doen van in hoeverre is die nog in de huidige vorm te handhaven, in hoeverre kun je hem vereenvoudigen. Dat gaan we dus... Gaat het volgende college, het volgende raad, die gaat dat onderzoeken. Die verbindt daar conclusies aan. Maar het betekent wel dat je nu voor 2010 wel je nota of je heffing moet realiseren. En dus ook moet vaststellen. Dat maakt onderdeel uit zoals dat ieder jaar ook van de belastingverordening is. Ten aanzien van
mevrouw Van den Berg, D66.
Ik heb even gekeken naar de afgelopen jaren en daar is die precario verordening nooit vastgesteld.
Nou, we hebben
ja,
hem ook
en daarom verbaast me dat hij nu opeens wel op de agenda staat. En...
De heer Kosmeijer,
als u nog even wilt herhalen. Nou ja, dan is het, weet ik niet van in hoeverre dat in de afgelopen jaren dan een misverstand bij ons is geweest. Neemt niet weg dat de precarioheffing steeds als middel wel in de boeken heeft gestaan. Maar dat we hem nooit hebben gebruikt. En dat is precies waarom het college ook gezegd heeft. Daar willen we nu in 2010 onderzoek naar doen. Van in hoeverre we hebben het instrument nog nodig. Maar we blijven hem wel in de boeken houden. Tot dat moment.
Voorzitter, maar dan bevreemd
het me wel. Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, dan bevreemd het me wel dat u die nu laat vaststellen door ons. Terwijl u wel zegt van nou, we moeten een onderzoek doen. Dus dan hoef je ook nog, omdat die toch niet gebruikt wordt, pas volgend jaar een adequate verordening vaststellen.
Voorzitter, ik kan nu niet reageren omdat ik niet weet. Ik heb niet nagekeken of ze in 2009, 2008, 2007 wel zijn vastgesteld. Daar ben ik niet toe in staat. Er is ook niet van tevoren daaromtrent over gecommuniceerd dat dat niet het geval zou zijn. Ik stel vast dat we een heffing, precario heffing hebben, dan wel nu ook vaststellen. En dat we vervolgens in de toekomst gaan kijken naar nut, noodzaak en wenselijkheid daarvan. En dat daar een nieuw college en een nieuwe raad een besluit over zal nemen.
Meneer voorzitter. Mag ik de heer Van Es.
Kort op reageren. Als mevrouw Van den Berg kijkt naar artikel 13 lid 1 van dat punt precario rechten, dan staat er heel duidelijk in dat we er eentje hebben sinds 21 augustus 2001 dat die ingetrokken wordt en vervangen door deze.
Dank voor uw ondersteuning.
Goed, naar deze techniek zou u de heer Kleinbrink nog...
Ja, graag. Ook daarin gaat het om een discussie over van wat er met de rioolheffing kan gebeuren. U hebt daar een voorzet voor gegeven. Dat zullen we ook naar de toekomst toe onderzoeken en daar keuzes in maken die we samen met uw raad, nieuwe raad, nieuw college, zullen bespreken en de keuzes dan ook zullen maken.
Tweede termijn, nog behoefte. Gaan we over tot besluitvorming. Kunt u instemmen met de vaststelling van de verordeningen opgenomen onder letters A tot en met K, met de restrictie die Leefbaar Tinalo net heeft aangegeven voor onderdeel C. Met algemene stemmen met de opmerking die ik net gemaakt heb. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 11, het bestemmingsplan Oude Rijksweg 7 te Vries. Iemand daarover het woord? Niemand? Kunt u met algemene stemmen dit voorstel aannemen? Al dus besloten. Agenda punt 12. Het bestemmingsplan Brink 6 en 8 te Vries. Iemand erover het woord? Zuidvorming. Iemand tegen? Niemand. Met algemene stem aangenomen. Agenda punt 13. Verordening weer werk leeraanbod. Wij. Wie wenst erover het woord te voeren? Heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, kort voorzitter, we hebben het we waren eigenlijk een beetje overvallen hier, hoor, want uiteindelijk is dat loopt door van 13 tot en met agenda punt 16. Dat is dat wij, ja, het wijgevoel, zeiden wij. Nou ja, bij ons heeft men het samengevat als de nieuwe kattenbak voor de jongeren tot en met 27 jaar. En GroenLinks heeft daar al in de in de vorige sessie met de arbeidsverordening, of hoe noemen we dat, arbeidsmarktbeleid, dat er een en ander gezegd en uiteindelijk dat was uit mijn hart gegrepen, juist ten aanzien van dat wij. De jongeren die dienen niet een, tot hun 27 jaar een soort bezigheidstherapie te hebben. Misschien zou je eens moeten overdenken aan deze gemeente om een jeugdloket hier neer te zetten. Er waren alle problemen eventueel, als ze er zouden zijn, om die dan hier dan ook binnen dat loket dan op te pakken. Dus verder had ik nog het enige waar we nog mee zaten, was van hoeveel jongeren in de gemeente Tienalen praten we dan over. De kosten baten, hè, want dat is uiteindelijk moet er toch ook iets te vergeven zijn. Het is een regioproject en wat kunnen wij als Tienalo er uiteindelijk mee? Hè? Want dat is in principe waar het om gaat.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u voorzitter. Ik wilde even reageren op Leefbaar Tienalo. Want het zou nou lijken alsof GroenLinks het beleid van het college rond de wei zou afkeuren. Er is bijvoorbeeld een jongerenloket, er is een plein J. Waar zaken voor jongeren juist al heel erg goed geregeld worden, waar al heel erg het beleid is gericht op ze zoveel mogelijk aan het werk of aan het leren of in ieder geval aan het participeren te krijgen.
Dus voorzitter.
En het gaat er nu om dat met de invoering van deze nieuwe wet het eigenlijk alleen maar ingewikkelder wordt om ons beleid uit te voeren zoals wij dat hier lokaal wensen.
Ja, daar ben ik, Kloos.
Daar ben ik het nu wel met elkaar eens. Maar hebben wij in deze gemeente hier, dus bij de balie, hebben wij hier een jeugdloket?
Laten we de wethouder het antwoord laten geven. De heer Assies.
Zoals wij het geregeld hebben, is het zo dat iedereen die op zoek is naar werk naar Assen gaat, jongeren niet uitgezonderd, daar is het jongerenloket, het Pro-J heet dat zo mooi, en daar worden jongeren integraal geholpen. En dat geldt ook voor andere mensen die op zoek zijn naar werk en een uitkering vragen. Die moeten allemaal naar Assen. Zoals u weet is de intake via de UWV en niet via de ISD. En daar is daarvoor gekozen. Dus we hebben geen lokaal loket. Je praat in onze gemeente over ongeveer 50 jongeren. We gaan niet bezig met bezigheidstherapie, zoals ik al uitgelegd heb. De bedoeling is dat mensen, dat kind, jongeren zich ontwikkelen en daardoor een beter perspectief op de arbeidsmarkt hebben. En dat is denk ik heel concreet.
Tweede termijn nog, een van de fracties. Gaan we over tot besluitvorming. Iemand tegen agenda punt 13, verordening werkleeraanbod wij. Niet, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 14, maatregelenverordening wij. Iemand daarover het woord? De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u voorzitter. In de voorbereiding op deze vergadering heeft GroenLinks al een vraag gesteld over het artikel 9 en dan categorie 2 lid E van deze maatregelenverordening. En volgens het antwoord wat we kregen is de tekst van dat artikel ook wat te zwaar. Het gaat hier om de verplichting waaraan men moet voldoen om voor een inkomensvoorziening in aanmerking te komen. En er staat letterlijk het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard. Nou, worden dit soort verordeningen natuurlijk kort en bondig beschreven en is er meestal een uitleg bij. In dit geval wordt over deze zin geen enkele extra uitleg gegeven. De beantwoording die we vooraf hebben gekregen stelt ons al enigszins gerust dat er netjes mee omgegaan zal worden. Maar als we het op deze manier geformuleerd laten staan, geeft dat toch heel gemakkelijk aanleiding tot het overschrijden van een aantal ethische grenzen. Het recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam is iets waar we niet lichtzinnig mee om moeten gaan. In feite wordt er verwezen naar artikel 55 van de wet werk en bijstand, waar iets vergelijkbaars wordt geregeld. Alleen dat artikel geeft de mogelijkheid om extra verplichtingen te benoemen. En als voorbeeld wordt daar een medische behandeling genoemd. En wat er dus nu gebeurt is dat we het voorbeeld tot regel gaan bestempelen. Nou goed, het staat er nu eenmaal. GroenLinks kan zich ook wel voorstellen dat er situaties zijn waar dit speelt. Maar we willen toch voorstellen om de tekst van dit artikel zorgvuldiger te formuleren En ons voorstel is het zich niet onderwerpen aan een door een onafhankelijke arts vastgestelde noodzakelijke behandeling van medische aard die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmert. In ieder geval moet die arts daarin genoemd worden. Een onafhankelijke arts moet beoordelen of iets noodzakelijk is of niet. En het moet een duidelijke relatie staan tot het uitoefenen van arbeid. En we horen graag de reactie van het college op dit voorstel. En we hebben ook een amendement van deze strekking voorbereid.
Maar is het dan niet simpel dat u het amendement indient, zodat het van commentaar voorzien kan worden door het college, zodat het zometeen aanvaard kan worden of afgewezen kan worden door de raad? Dan hebben we concreet besluitmateriaal in handen.
Dat is ook prima.
Verder nog een fractie, de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, heel kort, ik heb van de raad van de vraagstelling van de heer Rietkerk. Mijn vraag is eigenlijk van, is dit een standaardtekst overgenomen uit de VNG-nota? En zo ja, wat zijn de consequenties ervan als wij spontaan allerlei zaken gaan veranderen? Want dat kan wel best wel eens een keer juridische consequenties hebben, daar ben ik niet dol op.
Verder nog van de zijde van de raad. Dan, de heer Assies, misschien dat u gelijk in wil gaan op het abonnement.
Ja, we hebben natuurlijk de standaardverordening toegepast, zoals gebruikelijk. Het klopt, er is een beetje een tegenstelling met datgene wat in de WBB staat en wat hier staat, zoals we geantwoord hebben. Ik heb geen moeite met deze aanpassing, maar ik moet wel een maar er toevoegen. De afspraak is dat Aan Hunsen en Assen ook nog een besluit moeten nemen over deze verordening. En als die anders besluiten, dan voegen we ons daarna. Dus het is wel, dat moet wel gedragen worden door de drie gemeenten. Want dat is onwerkbaar als we verschillende verordeningen gaan toepassen. En dit is niet zo substantieel dat je zegt, nou hier gaan we een halszaak van maken. Dus wat mij betreft, geen moeite met het abonnement. Mits Assen en Aan Hunsen zich erin kunnen vinden. Qua uitvoering.
Voorzitter.
De heer Rietkerk. Tweede termijn.
Ja. Wij voor de praktische gang van zaken, Assen en Aan Hunsen moeten deze verordening nog vaststellen. Als wij nu over dit amendement stemmen en het wordt aangenomen, dan kan dat dus daar ook kenbaar gemaakt worden met dezelfde argumentatie. En is er ook gewoon de mogelijkheid dat het inderdaad door alle drie de gemeentes wordt aangenomen en dat het beleid dus inderdaad over alle drie de gemeentes hetzelfde blijft.
Wat mij betreft even de vraag, is het duidelijk of Assen en Aan Hunsen nog besluitvorming moeten plegen? Hebben die nog een raadsvergadering?
Ja, die gaan pas volgend jaar het besluit nemen. Die hebben niet gekozen meer voor dit jaar.
Op het moment dat het abonnement dan aangenomen wordt, dan zult u zorg dragen dat de tekst zo snel mogelijk daar terecht komt en aan de discussie onderhevig kan zijn.
Dan brengen wij hem in.
Dan gaan we over tot besluitvorming. Ik neem aan dat voordat we het abonnement uitdelen, dat er over het abonnement gestemd kan worden. Is het wellicht nog goed, de heer Rietkerk, dat u nog één keer voorleest? Uiteraard alleen dikte.
Ja. De oude tekst was het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard. En de nieuwe tekst zou zijn het zich niet onderwerpen aan een door een onafhankelijk arts vastgestelde noodzakelijke behandeling van medische aard die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmert.
Akkoord. Advies van het college is positief. Gaan we over tot besluitvorming. Allereerst over het amendement. Wie is tegen het amendement? De heer Van Es is tegen. Daarmee is het amendement aangenomen met 19 stemmen tegen 1. Al dus besloten. Kunt u instemmen met de maatregelenverordening zoals opgenomen onder agenda punt 14 met de net aangenomen amendement? Wie is tegen? De heer Hogeboom.
Voorzitter, nee, ik ben niet tegen, ik ben wel voor. Maar het verbaast me dat het theestukken zijn terwijl Assen en Aan Hunsen het er nog over moeten vergaderen. Dat is toch vreemd? En het belang van de zaak dient er toch dat zoiets snel doorgaat.
Wij willen deze verordeningen voor 1 januari afhandelen. Dat is de enige constatering die ik op dit moment kan maken. Aangenomen net met 1 stem tegen, 19 stemmen voor. Gaan we over naar agenda punt 15. De toeslagenverordening. Iemand over het woord? Niemand? Kunt u allen instemmen? Al dus besloten. Agenda punt 16, de handhavingsverordening WWB en wij. Iemand erover? Kunt allen instemmen? Akkoord. Agenda punt 17, afstemmingsverordening WWB. Iemand erover? U kunt alle instemmen. Al dus besloten. 18, de toeslagenverordening. Iemand? U kunt alle instemmen. Dan agenda punt 19, de reïntegratieverordening. Iemand daarover? Allen instemmen. Dan 20, de verordening PGB-WSW-TE. Iemand daarover het woord? Niemand. U kunt allen instemmen. Dan 21, de verordening langdurigheidstoeslag. Als enige mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, ik ga hierop in omdat het te maken heeft ook met agenda punt 23, verordening meedoenpremies. En dat wou ik dus tegelijkertijd maar even in samenhang behandelen. Want die twee verordeningen die hebben met elkaar te maken. En die worden allebei, tenminste zo is het voorgesteld door het college, met terugwerkende kracht vastgesteld. En daar gaat het, dat is de crux eigenlijk. Daarom wil ik nu ook ingaan op agenda punt 23 daardoor. Want anders als het één wordt vastgesteld, dan kan het ander niet vastgesteld worden. We hebben in oktober over de evaluatie van de meedoenpremies gesproken. En daar zijn een aantal voorstellen gedaan. En die zouden per 1 januari 2010 ingaan. Maar nu stelt het college voor om daar met terugwerkende krachten te laten ingaan. En het zou geen juridische gevolgen hebben. En ons heeft een aantal signalen bereid dat er wel mensen zijn die in een procedure verwikkeld zijn en waardoor er wel juridische consequenties zouden zijn. Dus ons voorstel is om beide verordeningen wel in te laten gaan per 1 januari 2010, zoals we dat met de Raad ook hebben afgesproken. Dus dat geldt voor agenda punt 21 en 23.
Heer Assies.
Ja. We hebben daar ook al schriftelijk over gecorrespondeerd. Wat ik heb proberen uit te drukken is dat wij al naar de geest van de verordening handelen. En ik heb er geen moeite mee om het 1 januari in te laten gaan qua rechtskracht. Maar we handelen wel naar de geest met terugwerkende kracht. Dat heb ik gezegd. En u gaat het weer heel letterlijk uitleggen. Het gaat erom dat de wet en een aantal zaken al eerder gaan. Wij en Stap zijn ook eerder gegaan. Wij zijn niet in staat geweest om heel snel dat in verordeningen om te zetten. Daarom zijn Assen en Naan hun nog wat later. Ik kan ook zeggen, die zijn te laat, maar dat gaat mij niet aan. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. We hebben gezegd, wij proberen toch dit jaar het allemaal voor elkaar te krijgen. Het maakt mij niet uit hoor, of het 1 januari ingaat. Maar ik pas het wel eerder toe. Zo moet u dat uitleggen.
Mevrouw Van den Berg, nog een reactie?
Dat klopt ook wel, maar we hebben die datum van 2010 besproken met de Raad. En daarom verbaasden wij ons erover dat het met terugwerkende kracht was. Maar als u akkoord gaat met 1 januari 2010, dan zijn wij ook akkoord.
Nee, er ligt een voorstel hier ter stemming. En als het niet geamendeerd wordt, wordt het voorstel zo in stemming gebracht. En de uitleg van de wethouder is heel helder. We behandelen al conform de geest. Dus ik zou willen voorstellen nu tot besluitvorming over te gaan op agenda punt 1, de verordening langdurigheidstoeslag zoals die hier voor ligt. Wie is tegen? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 22, verordening cliëntenparticipatie WWB, WSW en wij. Iemand erover het woord? Iemand tegen? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 23, verordening meedoenpremies. Iemand tegen? Met algemene stemmen aangenomen. Dan agenda punt 24, de begrotingswijzigingen. Iemand daarover? Iemand tegen? Met algemene stemmen aangenomen. Iemand over agenda punt 25, de informatie uit het college. Agenda punt 26, ingekomen stukken. Niemand het woord. Agenda punt 27, stuk in de leesmap. Iemand daarover het woord? Dan komen wij tot een afsluiting van deze vergadering. Het is 10:15. We hebben een heel riedel afgehandeld vanavond. Ik nodig u hierbij uiteraard van harte uit om op 4 januari aanwezig te zijn bij het nieuwjaarsontbijt wat wij hier met de ambtenaren zullen hebben. Tijdens dat nieuwjaarsontbijt zal ook onze nieuwe gemeentesecretaris, de heer Jan van Muijen, aanwezig zijn om zich voor te stellen. Dus voor u ook een goede mogelijkheid om met hem kennis te maken en zijn eerste verhaal aan te horen. We hebben vanavond alles afgehandeld. Dat betekent dat de vergadering van 5 januari hiermee ook komt te vervallen. We hebben niets meer op de lijst staan. Dus dat wordt 19 januari, de eerstvolgende vergadering. Dus die avond kunt u schrappen in uw agenda. Dan tenslotte, we hebben een fors jaar weer achter de rug. Met veel zaken die we aan de orde hebben gehad. Toch ook zaken die important zijn in de zin van begroting met toch wat zwaar weer wat op komst is. Ik wens u al een hele goede en zinvolle feestdagen, u en uw familie. Uiteraard, het is een periode om de accu weer op te laden en dat zult u hard nodig hebben. U gaat allen richting verkiezingen, spannende periode en ik wens u daarbij veel succes. Hierbij sluit ik de vergadering. Nou, dat is wel.